Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
Nieuwsradio. The Friday Move.
Ja, staat ja, dit komt allemaal uit, net als die impeachment weer verder gaat.
President Trump knew exactly what was going on.
Dat heeft ook te maken met de verdeling van vliegbewegingen.
Er wordt al wat lang gekopt tussen priesters in Rome.
Het is een typisch Nederlands probleem. Probleem van Schiphol dat het plafond is bereikt.
Wilfred Genee.
Ja, we staan vandaag op de vakantiebeurs in Utrecht. En heel toevallig ook nog in de TUI-stand. Ja, dit is echt absoluut toeval. Dat kan haast niet anders. En vandaag heb ik Geert-Jan Segers als co-host en ook Kim Putters komt langs. Friday Move dus zo gezegd voor de vakantiebeurs. Geert-Jan Segers, zij zit er al. Cambuur-fan en PSV-fan. Die discussie gaan we vandaag zeker weer krijgen. En we hebben ook de meest invloedrijke Nederlander dus aan tafel, Kim Putters. Wat is jouw gevoel bij Kim Putters trouwens, als je daaraan denkt?
Zeer positief. Hij is twee keer bij de formatie geweest. Dus twee keer aangeschoven. En heeft ons toen wel een paar hele mooie vergezichten geschilderd.
Dus die ga je keihard aanpakken straks?
Die ga ik niet keihard aanpakken. Nee, ik ga naar hem luisteren.
Oké, dat is jammer. Nou, kop is eraf gelijk, Geert-Jan. We moeten wel een beetje power vandaag in de uitzending.
Zeker.
Dus het is belangrijk, hè?
Zeker.
Ja.
Ik ben helemaal klaar voor.
Met welke instelling ben je gekomen vandaag?
Nou, heel scherp, hè? Er worden scherpe interviews.
Is dat zo? Waarom dan?
Nee, weet ik niet. Ik bedoel, jij zegt net dat we power moeten hebben, dat we een topshow moeten hebben. Dus ik denk, ik ga mee in jouw vibe.
Oh, oké. Wat zou je nou vandaag absoluut kwijt willen? Wanneer is het voor jou geslaagd vandaag?
Als ik een paar goede gesprekken heb gehad. Dus ik zie zeer uit naar bijvoorbeeld de ontmoeting met Kim Putters. Ik heb hem vaker gesproken, maar dat is voor mij leermeester.
Een politicus wil ook altijd zijn boodschap kwijt. Ik weet niet, waar is je persvoorlichter of je beeldvoerder?
Die is er niet. Nee, die is er niet. Nee.
Waarom niet?
Die zijn thuis, die hebben belangrijkere dingen te doen dan hier zijn.
Maar zijn ze niet bang dat je nu domme dingen gaat zeggen, dat ze in moeten grijpen?
Nee, en anders dan horen ze het later, als ik iets dom zeg.
Ze luisteren niet.
Best kans dat ze wel luisteren. Nee, ja, nee, ze vinden jou ook leuk. Dus,
maar je hebt die mensen niet meer nodig? Je hebt ze tevoren even gesproken en dan is
het
klaar.
Ik heb ze van tevoren even gesproken van wie komen er langs, waar gaat het over, wat zijn de onderwerpen en voor de rest is het aan mij.
Ja. Vind je jezelf een goed politicus?
Nee, dat zou ik nooit over mezelf zeggen, nee.
Waarom niet? Zelfkennis is toch een heel groot goed eigenlijk in het leven?
Nee, andere mensen moeten mij recenseren. Ik ga niet mezelf recenseren. Ik probeer een goed politicus te zijn.
Maar je durft wel van jezelf te zeggen dat je een goed mens bent. Ja, volgens mij kom ik dat wel in gesprekken of in interviews van je tegen. Vind je jezelf geen goed mens dan?
Ik ben een Calvinist. En een Calvinist zegt van zichzelf nooit dat hij een goed mens is. Dus als je het heel diep in jezelf graaft, kom je altijd motieven tegen die niet helemaal zuiver zijn.
En dat maakt je gelijk een slecht mens dan ook?
Nou, in ieder geval niet een perfect mens. En dat ben ik zeker niet.
Dat zeg ik niet. Ik zeg, je bent een goed mens. Ben je een goed mens?
Ik probeer een goed mens te zijn. Maar bijvoorbeeld, wij hadden het net even in een voorgesprek over onze dochters. Als je je kinderen opvoedt, dan kom je jezelf af en toe ontzettend tegen. Dat je te kort door de bot bent, domme dingen zegt, een gesprek helemaal verkeerd begint. Dan denk ik, ja, dan ben ik niet een fantastische vader op dat moment. Maar ik probeer het wel te zijn.
Maar generaliserend durf je toch wel van jezelf te zeggen dat je een goede vader bent, hoop ik.
Ik heb een goede band met mijn dochters en daar ben ik wel.
Het zijn allemaal politieke antwoorden die je gelijk geeft. Terwijl het over je mens zijn gaat nu, Geert-Jan.
Ja, maar je vraagt of ik het ben. Of echt of je een goed mens bent.
Maar ik had hier vorige week onder hoes zitten, VVD'er. Ja. Bourgondier. Veel meegemaakt, ook in de privésfeer. Is natuurlijk in de publiciteit gekomen. Toen zei ik tegen hem, wat ik wel mooi aan je vind, is dat al die mensen die daar misschien gekwetst door zouden kunnen zijn, nog steeds heel dichtbij je staan. Ja. Albert Verlinde, de rest van je familie enzovoort. En toen zei hij, dat komt omdat ik een goed mens ben.
Ja, dat mag hij zeggen. Alleen, ik zou het over mezelf niet zo snel zeggen. Nee, vind je dat heel gek?
Nee, ik vind het wel apart, inderdaad.
Maar zou je dat over jezelf zeggen?
Nee, ook niet. Maar ik ben op dezelfde manier opgevoed, klaarblijkelijk.
Ja, precies,
Ik vond het, waarmee hij het zei, die overtuiging, vond ik aanstekelijk. Ja. Ik dacht bij mezelf, ik wou dat ik dat zo zou kunnen zeggen.
Ja.
Heb je dat gevoel ook, dat je het wel zou willen kunnen voelen dan?
Nou, ik geloof, ik heb weinig vijanden. Weinig vijanden in de zin van mensen die echt gewoon pal tegenover mij staan en die mij het leven zuur maken, of andersom. Nee, die heb ik niet. Dus ik probeer in vrede met mensen om mij heen te leven. En als ik een conflict heb, probeer ik het zakelijk te houden. En dat we altijd koffie kunnen blijven drinken.
Ja, want ik lees ook over jou dat je eigenlijk nooit uit je slof schiet.
Nee.
Dat je het nooit zo ver laat komen dat je boos wordt.
Nee, als ik boos word, dan kook ik van binnen. Maar ik vind het echt een zwakte bot als mensen met deuren gaan slaan of boos op.
Het is je nooit overkomen in je hele leven niet dat je echt uit je slof bent geschoten?
Dan moet ik echt teruggaan naar mijn studententijd. Toen is het een keer gebeurd, maar daarna...
Maar weet je nog waarom niet?
Ja, en een keer met een taxichauffeur in Egypte, als ik dan toch wel even Egypte mag noemen.
Ja, Ayaluba heeft er ook leuke dingen over gezegd. Zeker. Ja.
Ik heb er 7 jaar gezeten. Ja, daar ben ik wel eens een keer heel boos geweest op een taxichauffeur die mijn poot probeerde uit te draaien. Maar dat was ook wel theater in de zin dat ik...
Hoort bij die cultuur dat je dus meegaat dan?
Dat ik meega en dat de boosheid niet sterker is dan ik zelf ben. Dat is, als de boosheid sterker is dan ik zelf, dan ben je zwak. Dan heb je geen controle.
Mensen die boos worden zijn zwak.
Als je niet de controle over jezelf hebt, als je echt buiten zinnen bent, als mensen echt gaan schreeuwen en ja, dan dat vind ik echt zwak. Ja.
Oké, en die keer in de studententijd, wat was dat dan?
Nou, dat is stel Delftrikken enorm met bloed onder mijn nagels vandaan zaten. Toen werd ik heel kwaad en toen... Ja, toen heb ik mijn stem verheven. Nee, dat was een van de laatste keren, ja.
Oké, dat Egypte-verhaal, daar maakte Lubach grappen over, toch? Op een gegeven
Zeker,
moment.
Ja. Ik had het zo vaak gezegd. En toen heeft hij al die keren dat ik het had gezegd in de studio... dat ik 7 jaar in Egypte had gezeten, had hij een compilatie gemaakt. Ja, en aan het eind van die compilatie zat ik helemaal onder de bank van schaamte.
Ja, je zat te kijken, je denkt, oi, oi, oi.
Ja, zeker. Ja, een mengeling van lachen en schaamte, ja.
Want waarom zei je het zo vaak, Tom? Weet je dat nog? Nou, waarom gebruikte je die 7 jaar Egypte dan?
Omdat het heel belangrijk is geweest. Het is heel vormend geweest. Als ik het heb over vrijheid in dit land. Vrijheid van godsdienst, vrijheid om je mening te kunnen uiten. Vrijheid om van je geloof te kunnen afvallen, om gelovig te kunnen worden. Dat is fundamenteel, omdat ik heb gezien dat mensen die vrijheid niet hebben. Dus het is een hele vormende periode geweest. Ik heb bittere armoede, heb ik bijvoorbeeld gezien. Als je dat hebt gezien, dan ondertussen ben jij...
Nee, ik ben je boekje aan het zoeken, die ligt hier. Daar ligt je boekje inderdaad. Ga door. Als je dat allemaal gezien hebt, in Egypte toch of niet?
Ja.
Als je 7 jaar hebt gezeten. Ja, nee, voor de duidelijkheid.
Je hebt echt je research gedaan.
Ja. Nee, 7 jaar volgens mij.
7 jaar, klopt. Ja. Nee, maar als je die bittere armoede hebt gezien van mensen die op een vuilnisbeltwijk wonen... en niet weten of ze aan het eind van de dag genoeg eten hebben... ja, dat vergeet je nooit meer. Dus het is een hele vormende periode geweest, ook voor mijn werk nu. Dus vandaar dat ik eraan refereer.
Ja, maar dat je dat zo belachelijk gemaakt wordt...
Ja, terecht.
Heb je dan ook zelf spot op zo'n moment?
Dat kun
je
absoluut. Wat heeft hij me ongelooflijk te grazen. En terecht. Nee, dat was een heel goed punt van hem.
Ja, wel lekker toch om een beetje zelfspot te hebben.
Absoluut.
Is er voldoende zelfspot in jullie vak, in het politieke gebeuren?
Dat varieert van geval tot geval. Er zijn mensen die zich bloedserieus nemen alleen maar. Die alleen
Zoals
maar...
bijvoorbeeld?
Nee, dat ga ik niet zeggen.
Je noemt geen namen?
Nee, maar bijvoorbeeld iemand, dan laat ik in positieve zin iemand als Mark Rutte noemen. Ja. Die heeft zelfspot. Die relativeert zichzelf, heeft geen dikke nek, behandelt iedereen gelijk. Dat vind ik ontzettend in iemand te prijzen.
Is dit ook de christelijke inslag, dat je nooit negatieve dingen over mensen durft te zeggen of wilt zeggen?
Nou, niet bij naam en toenaam. Nee, en als je iets negatiefs zegt, dan moet het over een standpunt gaan. Dus je kan wel hard zijn op de inhoud. Dus bijvoorbeeld, noem eens wat, T66 over voltooid leven. Ja, dan ben ik hard. Ja. Ik vind het echt een heel slecht plan.
T66 die weer 50.000 arbeidsmigranten willen laten komen.
50.000 arbeidsmigranten, slecht plan.
Ja.
Echt, dan kan ik hard zijn. Maar dat is op inhoud, op een standpunt. Nooit op de persoon.
Ja, Syrië-kinderen niet laten komen.
Vind ik een enorm dilemma. Een duivelsdilemma.
Een duivelsdilemma? Een
duivelsdilemma. Vind ik ongelooflijk ingewikkeld. Je moet kiezen tussen de veiligheid hier en het belang van kinderen daar. Nee, daar denk ik bijna iedere dag denk ik daar wel een keer heel goed over na. En ik weet dat niet zo goed.
Ja, want je vindt jezelf geen goed politicus.
Ik probeer een goed politicus te zijn.
Ja, dan ben je weer, hè?
En ik ben halverwege.
Ja, en hoe hebben jullie het gedaan als ChristenUnie tot nu toe in het kabinet dan?
Goed.
Dat durf je wel te stellen?
Dat durf ik wel te zeggen, ja.
En waarom is dat goed gegaan dan?
Omdat we onszelf zijn gebleven. Omdat we onderwerpen hebben die heel dicht bij ons hart liggen. Omdat we de mensen die ik om mij heen zie, dus heb ik niet over mezelf. Dat zijn mensen die echt met hart en ziel werken. En ook heel dicht bij zichzelf zijn gebleven. Die niet naast hun schoenen zijn gaan lopen. Als ik kijk naar Arie Slob, als ik kijk naar Carola Schouten, Paul Blokhuis. Dat zijn mensen naar mijn hart. En als ik hen bezig zie, dan ben ik ongelooflijk trots.
Ja, maar je zegt er wel tussendoor even bij, dat gaat het niet over mij. Heb jij dan niet met hart en ziel gewerkt tot nu toe?
Ik heb met hart en ziel gewerkt. Ik werk iedere dag met hart en ziel. Ja. Nee, dat kan ik zeggen. Ja.
Lastig dit, hè?
Ja, lastig, ja.
Om dingen over jezelf te zeggen.
Zeker.
Ja, toch gaan we nog een paar keer doen vandaag.
Nou, gezellig.
Ja, maar er gaan ook gewoon genoeg andere mensen voorbij komen. We gaan het ook over reizen hebben zitten. Toevallig, dat is bij TUI volgens mij. Ja, nou, kijk, ze zitten bij TUI. Ongelooflijk dat we daar nou toevallig in zitten.
We zitten bij de commerciële radio.
Nee, Cor zit ook bij. Dat verwacht je niet, Cor, dat we bij TUI zitten. Maar we zitten er gewoon wel.
En zo meteen wat zat je erbij?
Even kijken, wat staat het nou?
Welke organisatie was dat nou?
Oh, TUI, hier staat het. Ja, nee, ik zie het nu op het bord staan inderdaad. TUI, we zijn zo weer terug met Liesbeth Rasker. Tot zo. Move vrijdag 17 januari. We zijn er zojuist achtergekomen dus dat we bij de TUI-stand zitten op de vakantiebeurs. Ja, toeval bestaat niet. Ik zei net al, naast me Gert-Jan Segers, voorman van de ChristenUnie, die met hart en ziel werkt, niet van zichzelf durft te zeggen dat hij een goed politicus is, maar hij doet wel ontzettend zijn best om dat te zijn. En naast hem zit de reisjournalist Lisbeth Rasker. Ben jij een goede reisjournalist, Lisbeth?
Dat weet ik niet, maar ik zat te luisteren en ik vind wel dat ik een goed mens ben. En dat je dat ook best wel over jezelf kan zeggen.
Grond waarvan? Op grond waarvan kun je dat zeggen?
Op grond van dat ik niet bewust dingen fout doe. En heus wel dingen fout doe en heb gedaan, want zo gaat het leven. Maar nooit expres mensen kwaad zal doen of pijn zal doen. Dus nee, ik denk wel dat ik een goed mens ben om die reden.
En begrijp je dan ook waarom Gert-Jan dat zo moeilijk vindt? Of snap je dat niet? Dat is nou, het Calvinistische, zegt hij.
Ik denk dat het Calvinistische is. Als je goed je best doet en je niet bewust bezig bent met andere mensen pijn te doen, en je bent hier om de wereld mooier te maken of beter te maken, al is het maar heel klein, dan mag je toch jezelf wel een goed mens noemen.
Er zit ook altijd iets van een motief in, wat ook een beetje op jezelf is gericht. Dus ook als je probeert iets goed voor anderen te doen, dan zit er
tuurlijk,
ergens
no
ook
selfless
iets...
good deed.
Precies.
Ja.
En daarom,
is dat erg?
Ja, dat is niet zuiver. Dat is niet puur zuiver. Dus ik ben niet alleen maar zuiver bezig.
Nee, maar oh jeetje. Oké. Nou, maar ik vind het helemaal niet zo erg als je zelf ook er beter van wordt. Dat mag toch?
Ja.
Dat is
maar bij jou geldt dus 100% zuiverheid, anders klopt het niet. Dat is wat
je
zegt.
Ja, vind ik heel rigide hoor.
Dat is wel heel hard.
Ja.
Ja, weet je,
een soort zelfkastijding bijna.
Nou, ik heb er zo'n beeld nu bij dat je inderdaad met zo'n zweep op je rug zit te slaan.
Zo erg is het ook niet. Weet je wat het mooie is? Als ik dan toch iets gelovigs mag zeggen.
Zeker.
Ik geloof dat God vergeeft. Dus ook als ik eens een keer ontzettende plank misla. En dat ik denk van jongens, ik heb toen echt iemand gewoon geen recht gedaan. Ik ben veel te hard geweest. Veel te veel op de man. Dan probeer ik het natuurlijk met die persoon zelf goed te maken. Maar uiteindelijk kijk ik ook omhoog. En dan zeg ik, ja, wilt u mij vergeven? En dan geloof ik ook in een vergevende God. Dus dan moet ik mezelf ook een beetje vergeven. En dan moet ik ook weer. Nou ja, wat, dus in die zin ga ik niet heel bezwaard door het leven met alleen maar zelfkastijding. Dus ik probeer kritisch te zijn op mezelf. Ik probeer mezelf iedere keer ook mijn motieven te zuiveren.
Maar dan ben je toch een goed mens?
Ja. Je bent gewoon een goed mens.
Ik probeer het te zijn. Wat was je laatste reis?
Mijn laatste reis was in mid-december naar Guadeloupe. Het Frans overzeesdepartement in de Caribbean.
Zo.
Hartstikke leuk.
Is niet verkeerd.
Nee, dat was zeker niet verkeerd. Dat was prachtig. En het is dus technisch gezien Frankrijk. Dus wij vlogen vanaf Parijs. Dus dat is ook een binnenlandse vlucht dan eigenlijk. En je databundel werkt daar. En je betaalt er met de euro. En dat heeft ook iets vreemds, omdat je zo ver weg bent. Maar het prachtige plek. Ik was er nog nooit geweest. Ik had er eigenlijk ook nog niet echt heel erg veel kennis van. Ik kan het iedereen aanraden.
En dan schrijf je over zo'n reis? Dan...
Ja. Ja, dan word ik uitgenodigd door het Frans Verkeersbureau om daarheen te gaan. En dan,
gesponsord dus?
Ja, ik krijg er niet voor betaald, maar die reis wordt betaald.
Kun je wel een kritische recensie schrijven?
Ja, ik noem mezelf ook niet per se journalist in die zin.
Ik dat even weg, Lisbeth.
Ja, ik zeg altijd reisschrijver meestal.
Reisschrijver maak ik
nou, ja,
in ieder geval.
Ja,
het reisblog Back to Reality.
Ja,
toch?
Dat klopt, Back to Reality, inderdaad. Dus daar schrijf ik dan een verhaal over.
En dan schrijf je louter positieve dingen.
Nee hoor,
je kan
zeker
met
niet.
De euro betalen, het is een binnenlandse vlucht. Dat soort dingen schrijf je dan allemaal.
Nou, amongst other things, ja. Maar als er dingen helemaal niet leuk zijn aan een bestemming of iets wat we hebben gedaan in het programma, dan zal ik dat of niet meenemen in mijn artikel of benoemen waarom dat niet leuk was en mensen ervoor behoeden. Maar ja, elk land heeft toch wel... Ja, ik kan het overal eigenlijk wel naar mijn zin hebben.
Heb je wel eens een waardeloze reis gehad op een plek waar je denkt van nou, dit gun ik andere mensen niet en dat je dan toch, omdat je betaald was, iets positiefs hebt moeten schrijven?
Nou, ik word dus niet betaald. Dat is wel een verschil.
De reis wordt betaald, toch?
De reis wordt betaald.
Ja, dan word je toch betaald.
Nou, ik dus niet.
Okay.
Ik krijg er geen geld aan. Even denken, is dat gebeurd? Nee, volgens mij niet. Maar ik heb wel zelf veel reizen gehad of veel dingen gedaan waar dan dingen vreselijk waren. En dat zal ik zeker dan delen en opschrijven en vertellen.
De meest verschrikkelijke ervaring is het altijd even goed om te horen.
Oh ja, die weet ik meteen, want dat heb ik nog steeds als nachtmerries van. Nee, ik was in de Filipijnen in eind 2016 en toen... Ik reis eigenlijk altijd in mijn eentje, heb ik ook een boek over geschreven.
Ja, dat is een goed boek is dat. Moet je eens lezen, dat is echt een goed boek. Want heel veel mensen vinden dat eng, want ze is al een keer eerder bezig geweest. Ja. Maar die vindt het allemaal niet eng, dat is leuk.
Nee, het leukste wat er is, solo reizen. Ja. Heet het boek en heet ook de activiteit van in je eentje op reis gaan. In ieder geval, ik was in mijn eentje en ik hou dan wel van lekker verlaten plekken waar niet al te veel mensen zijn. Maar ik was er ook tijdens Oud en Nieuw. Ik dacht, nou, dan mag ik wel een beetje reuring opzoeken. En mensen zeiden, oh, dan moet je naar Boracay. Leuk eiland, ga daar maar heen. En inderdaad, googelen. Nou, er was meerdere malen uitgeroepen tot mooiste strand van de wereld. Parelwitte stranden, hagel. Nou, het zou allemaal fantastisch zijn. En ik kwam daar aan. En er waren, ik denk wel 150.000 mensen per vierkante meter.
Zo.
Het was ongelooflijk druk op de strand. Het was een soort Las Vegas strip geworden met Burger Kings en Kentucky Fried Chickens en grote lichtgevende reclamezuilen. En het was echt afschuwelijk. En daar vond ik het 3 dagen heel stom. En toen ben ik heel snel weer weggegaan. En heb ik ook uitgebreid beschreven waarom niemand anders heen moet gaan. En later dat jaar, in 2017, is Boracay zelfs gesloten door de Filipijnse overheid. Omdat het inderdaad te vervuild was en te druk.
Toch goed dat je het woord overheid trouwens gebruikt. Want reizen zorgt er ook voor dat er steeds vaker overtoerisme komt.
Ja.
Vind je dat de overheden en ook in Nederland daar een rol in moeten gaan spelen?
Ja,
dat ze
absoluut
misschien moeten gaan ingrijpen?
Ja, ik woon in al bijna 13 jaar in Amsterdam in het centrum. Echt pal achter de Dam. Dus ik heb dat echt zien veranderen, dat stadsdeel. Van 13 jaar geleden was het een plek waar niemand wilde komen. Toen werd het even heel leuk. En nu is het echt...
Te erg.
Ja, het is echt wel... Het gaat me echt aan het hart. Ik vind het echt zonde om te zien. En de bewoners worden ook vaak vergeten. Er worden allemaal maatregelen ingesteld die tegen het belang ingaan van de mensen die er wonen. Maar nee, ja, ik denk dat in ieder geval Amsterdam daar veel te laat mee is geweest om in te grijpen. En dat geldt voor meerdere plekken in de wereld. Venetië is ook een groot probleem.
Ja, niet normaal.
En in heel veel plekken in Azië waar ik ben geweest, net als Azië, daar worden dan van die snorkeltours aangeboden langs allemaal dode stukken koraal. En ik ook, ja, dat moet je gewoon allemaal niet willen met z'n allen.
Maar wat is de rol van de overheid erin, vind jij?
Reguleren. Dus Amsterdam is gewoon te erg inderdaad.
Ja, het is
gewoon,
zo zonde.
Ik was daar van de week nog en dan loop je daar rond. Het, is, ja, het wordt een soort openluchtmuseum met alleen maar buitenlandse toeristen. Ja. En niet gezond. Maar mag ik nog heel even over dat alleen reizen?
Je
bent ook vader van een dochter. Ik heb 3 dochters.
Ja.
Als jij mijn dochter zou zijn, ik zou het verschrikkelijk vinden.
Nou, het zou best kunnen dat mijn vader luistert.
Die vindt het ook verschrikkelijk?
Nee. Ik heb de allerbeste vader ooit. Die zegt, kind, ga. En we hebben wel de afspraak dat ik me... Dat we gewoon contact houden via WhatsApp. En soms heb ik even een paar dagen... zit ik even niet op mijn telefoon of heb ik geen internet... of gewoon geen zin in contact. En dan appt hij altijd even, gaat het goed, dochtertje? En dan weet ik, oh ja, pap, moet je even inlichten. Ja. En als ik weet, oh, ik ga nu een week een jungle tocht maken... zeg ik, pap, ik ben de komende week niet bereikbaar. Ik ga niks op Instagram plaatsen, maar dat is een bewuste keuze. Dus dat is oké. Dus ik hou hem altijd goed op de hoogte.
Maar er zijn veel culturen waarin vrouw alleen... nou, niet per se de veiligste situatie is.
Ja, maar weet je, als...
Heb je 7 jaar gezeten, toch? In Egypte, of niet?
Jouw research is... als je daar, als je dus inderdaad over de Oosterse markt loopt... en we hebben veel gasten gehad en die liepen dan... Ja, het is altijd aanrakingen, altijd opmerkingen.
Ja, maar weet je wat het is? Die opmerking krijg ik inderdaad heel vaak. Is het wel veilig als vrouw? Ten eerste denk ik, zou je die... Ik denk als een beweging zoals MeToo ons iets heeft geleerd... dan is het niet per se voorbehouden aan landen waar dat soort dingen gebeuren.
Zeker.
Maar het gebeurt ook gewoon bij ons. En daar kan me ook van alles over komen in het stukje dat ik nu in de trein heb gezeten.
Zeker.
Van Utrecht naar Amsterdam.
En is het dan weerbaarheid? Is het dan jouw uitstraling die stevig is?
Nou, je leert natuurlijk wel jezelf een beetje dragen in je eentje. Ja, en ik schrijf ook in dat boek en dat geef ik als advies dat je niet... Het helpt je niet als je inderdaad heel erg bang en angstig en kromgelopen over straat loopt. En op een gegeven moment leer je dat wel. En je voelt situaties en je weet wel van, oh ja, dit is geen goed reden, dit is wel een goed idee.
Ja.
Maar ik denk dat het heel verdrietig is als vrouwen inderdaad denken, oh, dat kan niet in mijn eentje, dus ik ga niet.
Ben je wel eens bang geweest?
Ja, ik ben ongetwijfeld wel eens bang geweest in al die jaren, maar er is niet iets gebeurd waarvan ik nu dat meteen als antwoord kan geven. Maar tuurlijk is er wel. Zijn er wel momenten geweest dat ik dacht, oeh, spannend. Maar het is ook hoe je ermee omgaat. Hè. Ik laat me daar dan niet... Ja, je kan alles wel eng vinden. En dan kun je voor altijd thuis blijven. Maar dat is natuurlijk ook gewoon zonde.
Zeker.
En je hoeft niet meteen 7 jaar naar Egypte. Je kunt ook een weekend naar Vlieland of naar Parijs. Of iets dichter bij huis. En dan heb je ook die solo-ervaring. En dan is het misschien makkelijker op begin.
En je praat geen vakantie trouwens, hè, die 7 jaar voor de duidelijkheid.
Nee. Daar zaten wel vakantieperioden tussen.
Ik wilde het ook even noemen natuurlijk.
Want wij zaten bijvoorbeeld ook wel eens aan de Rode Zee. En als je het hebt over snorkelen en een wonderlijke wereld. Dat is werkelijk... Het allermooiste wat ik heb gezien.
Ja, dat geloof ik meteen.
Onvoorstelbaar.
Ja, nou, hopen dat het zo blijft.
Maar het mooie wel van je eentje is dat je veel sneller contact met andere mensen hebt. Dus als je met z'n tweeën gaat, ben je heel erg gericht op elkaar.
Ja.
Als je in je eentje bent...
Als je een hele slechte relatie hebt natuurlijk. Maar normaal gesproken ben je heel erg gericht op elkaar.
Precies.
Ja,
ja, maar als je met een vriend reizen, dan ben je heel erg...
Dan
trek je met z'n tweeën op. Terwijl jij staat helemaal open van, met wie kan ik eens even gaan praten?
En dat is een van de allerleukste dingen aan in je eentje reizen. En het is heel leuk om herinneringen voor jezelf te maken. En het gebeurt gewoon niet zo snel in dagelijks leven dat je echt helemaal je eigen keuzes kunt maken. En als je in je eentje gaat, dan moet je wel. Je kunt op niemand leunen, niemand gaat je vertellen waar je heen moet. Je moet het helemaal zelf uitvlooien. En je wordt er ontzettend zelfredzaam van. En dat is heel fijn om dat te leren voor de rest van je leven. Ik zeg altijd, iedereen moet minstens 1 keer in zijn eentje op reis zijn geweest.
Maar ik zie wel eens mensen in hun eentje in een restaurant zitten. In hun eentje eten. En dan is dat een soort mengeling van...
Het heeft iets tragisch.
Ja, maar dit vind ik leuk dat je dit...
En het is dapper. Dat je denkt, ja, ja, ik ga gewoon zitten.
Het is grappig dat je dat zegt. Want ik krijg ook heel vaak raad van mensen... Oh, maar dan moet ik alleen uit eten. En dat vind ik zo erg. En denk ik, maar dit komt door jezelf. Het komt omdat jij naar mensen kijkt. En zo kijkt dat ik kijk naar...
Als je zelf geen goed mens vindt, kun je niet makkelijk uit eten je eentje.
Maar je moet jezelf hierin programmeren. Want ik heb nu echt, als ik dus inderdaad... Of een vrouw of een man. Vooral als ik op reis ben en ik zie heel duidelijk... Oh, je bent een backpacker of een reiziger en je zit in je eentje. Dan denk ik, ja, good for you. Lekker, man. Je bent ervan aan het genieten. Yes. En zo moet je er gewoon naar gaan kijken. En denk ik helemaal niet van, ach, zielig. Nee, diegene heeft ervoor gekozen om dat te doen. En die maakt er wat van. Dat is toch hartstikke leuk?
Klinkt heel goed.
Zelfperceptie, hoor. Wat jij dan
is echt perceptie. Dit is echt je eigen blik erop. Dus ja. Als je zo naar anderen gaat kijken, dan ga je ook denken...
Een mengeling
zelf...
van medelijden en bewondering.
Ja, maar die mengeling die moet er gewoon uit.
Die mengeling moet eraf.
Ja, dan komt dat medelijden gevoel
dan. Dan ben ik een beter mens. Toch, als die,
Je ziet een eenzaam iemand dan of zo op dat moment.
Ja, ik zou het zelf niet zo snel doen. Ja.
Echt,
maar
doe
het niet. Het zit allemaal tussen je oren, ik weet het.
Ja. Ik vind het leuk. Mijn eentje uit eten gaan, vind, ja, moet niet mijn vrouw luistert mee. Maar dat vind ik een van de leukste dingen die er is.
Ja, maar dat is echt, je helemaal focus op je eten. En je kunt lekker om je heen kijken. En
Krantje lezen,
je boekje mee, je neemt de tijd. Ik zeg het ook vaak van, oh, no, I'm dining alone. En dat vinden mensen ook meestal heel leuk. En dan maak ik ze even een praatje met je. En als je het nog toch een beetje spannend vindt, vraag aan een tafeltje aan de bar. Dan heb je een beetje aanspraak met degene achter de bar. En je kunt een beetje meer overzicht. Gun jezelf dit. Het is zo leuk om dingen alleen te doen.
Bijna niet op vakanties gaat. Loop jij hier nou heel blasé rond of niet? Of denk je, nou, dat is wel interessant wat hier allemaal nog...
Nou, ik was hier woensdag. Toen was de vakdag. En dan loop ik hier echt wel rond met een grote reiskriebel die dan ontstaat.
Zie je nog leuke trends waarvan je denkt van, hé, daar moet ik nog eens een keer wat mee gaan doen? Of,
Nou, ik ben heel blij om te merken dat inderdaad de trend, de second cities noemen ze het geloof ik, dat het een beetje op aan het komen is. Dus inderdaad om niet meer met z'n allen naar Parijs te gaan. Bijvoorbeeld naar Lyon of niet naar Amsterdam, naar Rotterdam. Dus dat je het een beetje meer gaat verspreiden. En wat ik hoorde ook wel, dat vind ik ook wel goed, is dat er wat meer aandacht komt op het offline reizen. Is natuurlijk een beetje hypocriet, want ik ben erg online tijdens het reizen. Maar het is wel belangrijk dat we minder in onze telefoons gaan zitten, denk ik. Dus dat lijkt me inderdaad een goede ontwikkeling.
En je kunt al die vliegkilometers kun je compenseren.
Nou, dat was toch ook nog nooit hebben Nederlanders zoveel gevlogen als dit jaar.
Ja, nee,
maar ik vind wel, kijk, nu zit ik naar iemand van de overheid. Ik vind, nu gaan we met dat beginnen heel anders
kijken.
Ik pak hem aan.
Vliegbelasting.
Ja. Zou ik meteen voor zijn. Ik vind het echt heel verdrietig dat we als consumenten allemaal vingerwijzen naar elkaar. Dat allemaal goed moeten doen. En dat overheden en het groot bedrijf niks doet. Terwijl daar zit echt.
De vliegbelasting komt eraan, alleen hebben we het nog ietsje hoger.
Oké, nou. Dat
voor 49 euro naar Israël, waar jij vorige week nog bent geweest, dat kan natuurlijk eigenlijk
nog
niet.
Dat
was iets
nee, voor jullie niet, maar dat schijnt te kunnen.
Ja, het kan. Je kunt soms voor 3 euro vliegen, is onethisch.
Mijn dochters komen thuis met vakantieplannen en dan denk ik, dat dit mogelijk is. Dat zijn inderdaad vliegen.
Nee, kan echt niet. Dat vind ik echt. En dan te gitten met elkaar. Je mag geen rietjes meer. Houd toch op. Nee, het moet gewoon van hoger af aangepakt worden.
Zo is het.
Ja. Ja.
Regering, doe eens wat.
Nou, zitten we hier of
even? Bedankt. Je bent een goed mens, dat weten we ook. En je doet leuke dingen. Tot de volgende keer.
Dankjewel.
En wij zijn er zo ook weer met Laurens Boven, Bernard Handelburg, Kim Putter. We hebben er nog heel veel. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Let's work together.
It's eigenlijk a sort of marktplaatsprincipe.
To replace the JCPOA.
Okay.
And get the Trump deal instead.
You can just ignore it.
We signed phase one of the historic trade deal between the United States and China.
Hij krijgt gewoon de zorg die nodig is.
Wilfred Gené.
Ja, Gert-Jan Segers van co-host vandaag. En we gaan uitgebreid praten zo meteen over Trump impeachment procedure. Nog alle klokken luiden. Het is dus weer een nieuw hoofdstuk in de Trump impeachment procedure. En daar praten we over zo meteen met Bernard Handelburg. En we zitten op de vakantiebeurs. Waar staat van ook alweer? Kijk, waar staat dat nou ook alweer? Weet jij het nog, Gert-Jan, of niet?
Nee,
ik heb geen flauw idee meer. Weet iemand nog waar we zitten of niet? Oh, Toei. Oh, Toei hoor ik net. Nou, hartstikke leuk. We zitten op de Toei stand. Nou, gezellig. Zitten mensen zich te irriteren in die auto, sommigen. Wat een lul en zo denken ze weer met z'n gelul over Toei. Maar het is gewoon zo, we zitten op de Toei-stand en daar kan je niks aan doen. Jij was trouwens in Israël, maar jullie zouden ook met de Palestijnen gaan praten. Ja. Maar dat is niet doorgegaan, begreep ik.
Drie Palestijnse politici, die hadden een afspraak, was er geregeld via onze vertegenwoordiger daar in Ramallah. En nou, die stonden allemaal keurig in het schema. En op de ochtend dat wij die afspraak zouden hebben, werden ze afgebeld.
Maar dat had te maken met Joël Voor de Wind, begreep ik? Die had negatieve dingen gezegd, vonden zij althans, over de Palestijnen.
Die was een te grote vriend van Israël. En daaromheen veronderstelden noemden zij een te grote vijand van de Palestijnen. Terwijl dat twee verschillende dingen zijn. Maar dan nog zou ik zeggen, dan kun je je verhaal doen. Je kunt je verhaal aan een regeringspartij.
Ga in de dialoog dan.
Ga in dialoog. Wij willen luisteren een uur lang per persoon. Dus 3 uur achter elkaar hadden we gewoon hun verhaal kunnen horen. Ja. En zij hebben de deur dichtgegooid. Ja, okay. Echt voor mij onbegrijpelijk.
Ze wisten niet dat jij 7 jaar in Egypte had gezeten?
Als ze het hadden geweten, dan was het misschien had er een tikje anders tegenaan gekeken. Nee, maar ze zeiden ook, de rest van de delegatie, dat is prima. Maar die Joël Voordewind, die willen we niet zien. Nee. Wij hebben gezegd, ja, jullie gaan niet over de samenstelling van onze fractie en van onze delegatie. Dus het is of ons allemaal of helemaal niet. Nou. En toen hebben we met een aantal Palestijnse jongeren gesproken. En volgens mij was dat nog veel interessanter dan alle verhalen die we anders hadden gehoord.
Want die nieuwe generatie staat er anders in?
Dialoog, handel, ze denken over de toekomst. En dan denken ze veel eerder aan een één staatoplossing, dus een gezamenlijke staat met Israël, dan een aparte Palestijnse staat. Maar die zijn echt gewoon gericht op vrede, op dialoog, op samenwerking. In ieder geval de jongeren die wij spraken.
Er is hoop, als ik het dan zo.
Ja, dat was een hele hoopvolle bijeenkomst. En die hebben we meer gehad. We hebben ook aan de grens bij Gaza gestaan. We hebben ook aan de grens met Syrië gestaan. En dan zie je de spooksteden waar mensen allemaal zijn weggetrokken. Dus we hebben ook dramatische tafereelen gezien. Maar ja, er waren ook momenten van hoop.
Het is wel bijzonder dat je dat zegt. Ik heb om 18 op een kibbutz gezeten. En toen heb
Waar zat je?
Kiryat Anafim. Dat zit vlakbij Jeruzalem.
Sorry. Oh, oké. Okay. Ja.
En toen sprak ik zowel Palestijnse jongen als Israëlische jongen. Die stonden er toen heel anders in, inderdaad. Die stonden toen echt lijnrecht tegenover elkaar. En die hadden toen alleen maar woede naar elkaar. Dus klaarblijkelijk is er nu wel een verandering.
We hadden een groot gesprek bij vlakbij Bethlehem. Er zaten mensen van de Westbank, Israëliërs, kolonisten van de Westbank. En er zaten Palestijnen, zakenmensen, mensen die, nou ja, in de maatschappelijke organisaties zaten in een grote kring bij elkaar. Die waren het niet per se met elkaar eens. Maar ze zeiden, zij gaan niet weg en wij gaan niet weg. En vice versa. Dus maar één ding, er zit maar één ding op. Ja. Samenleven.
Zo moet het inderdaad
en
ook op.
Het is een heel klein strookje land. En je denkt, ja, hoe moeilijk kan het zijn? En toch is het waanzinnig ingewikkeld.
En dan een heel mooi strookje land trouwens ook.
Prachtig.
Bernard Handelburg, welkom.
Ja, dankjewel.
Ben je een goed mens eigenlijk?
Nou, dat durf ik. Nee, dat zou ik nooit
vragen. Jij ook al niet?
He? Dat snap ik nou. Nee, precies. Ik zei hetzelfde.
De nieuwe generatie heeft er geen enkele moeite mee. Lisbeth Rasker zei net.
En jij, Wilfred.
Ik twijfel een beetje. Maar doordat Lisbeth zo overtuigd was van het feit dat ze haar best doet en ook fouten maakt. Maar die fouten kun je maken. Maar als je maar je best doet om vooral geen fouten te maken. Als je een goed mens maakt.
Maar of je een goed mens maakt, dat beoordelen anderen. Dat kreeg ik
vorige week. Onno Hoes vond zichzelf een goed mens. Er komt een meneer voorbij.
Het is geen voetbal.
Het is geen voetbal, inderdaad, meneer. Nee, dat klopt inderdaad. Nee, heeft heel goed gezien. Dit is een ander programma.
Ja.
Maar ik bedoel, laten we het maar loslaten, want jullie staan er allebei heel anders in. Een beetje calvinistisch, je durft dus van jezelf niet te zeggen dat je een goed mens bent. Je bent wel een heel goed verslaggever, mag je dat wel van jezelf zeggen?
Jawel.
Ja, oké, gelukkig, want hij durft zichzelf ook geen goed politicus te noemen. Gert-Jan niet, maar dat durf je nog wel. Even de laatste ontwikkelingen in Amerika, impeachment.
Ja, dat is ontzettend spannend. Wat er nu is gebeurd is formeel.
Wat zou zo'n man nou bezielen om te zeggen, dit is geen voetbal? Dat zit hem altijd af te vragen.
Ja, die komt hier gewoon binnenlopen.
Die zegt, dit is geen voetbal en die loop je door.
Wees nou blij, Wilfred. Dat betekent je ergens goed in bent.
Ja, dat is waar.
Namelijk, je wordt geassocieerd met voetbal. Die man die ziet jou, die denkt,
zal het zijn,
zou de voetbal zijn?
Ja. De laatste ontwikkeling.
Het Huis van Afgevaardigden heeft de taak om een aanklacht te formuleren in zo'n impeachment affaire. En dat is nu gebeurd. En die is formeel overgedragen aan de Senaat. En de Senaat wordt dan de rechtbank.
Ja.
En daarbij worden de senatoren de jury. En wat er nu de afgelopen uren, gisteravond eigenlijk onze tijd, is gebeurd, is dat formeel de president van het Hoge Rechtshof de zetel heeft ingenomen in de Senaat van voorzitter van die tijdelijke rechtbank, namelijk de Senaat. En alle 100 senatoren moesten vervolgens een eed afleggen dat ze hun taak als jurylid naar eer en geweten zouden vervullen. Zonder partijdigheid, moet je je voorstellen. En dat moesten ze niet alleen zweren, dat moesten ze ook allemaal tekenen in een boek. En dan kun je zeggen, ja, dat is allemaal een ceremonie. Maar het is pas de derde keer in de Amerikaanse geschiedenis dat zoiets gebeurt. En iedereen van links en rechts was toch een beetje aangedaan. Want het is, ik heb een bloedhekel aan het woord historisch. Omdat ik altijd denk, ja, dat kun je pas over zoveel jaar bepalen. Maar ik had dit gevoel van, dit was toch wel een historisch moment.
Ik vind het heel leuk dat je het historisch vindt. Maar je hebt mij al eerder verteld, hij wordt toch niet afgezet.
Nee, maar
dus het gaat
goed,
helemaal niks gebeuren.
Maar goed, je kunt net zo goed zeggen, Ajax wordt toch geen kampioen. Er zijn dingen die niet gebeuren. En toch interessant blijven om te volgen.
Er zit een PSV-fan naast.
Ja, ik ben bang dat Ajax wel kampioen wordt. Maar
ja, okay, goed.
Maar het is toch lachwekkend dat deze deze signatoren onafhankelijk zouden zijn.
Ja, dat is ook zo. En je zag bovendien meteen daarna al verklaringen van een aantal senatoren die elkaar aanvielen. Terwijl ze eigenlijk... Ja, want de regel, zoals die wordt genoemd, is show up and shut up. Als lid van de Senaat. Dus je moet tijdens de procedure, die begint nu aanstaande dinsdag officieel, daar begint de zitting. En dan moeten ze met z'n honderden stilzitten. Ze mogen geen mobiele telefoon bij zich hebben. Ze mogen geen dossiers bij zich hebben die iets anders betreffen dan alleen maar deze zaak. Ze mogen alleen maar aantekeningen maken alleen over deze zaak. Het is heel streng. Die regels zijn heel streng. En daarmee begint dan formeel de zitting. Maar er zijn een paar spannende dingen aan de hand. In de eerste plaats is op het allerlaatste moment nog een getuige naar voren gekomen. Die heeft meegewerkt met Rudy Giuliani in Oekraïne. En zijn verhaal, wat hij in een aantal vormen, ook in interviews heeft gezegd, heeft verteld, is: ik was overal bij. En al die betrokkenen, inclusief Trump, ze liegen allemaal dat ze barsten. Het verhaal over die poging om Oekraïne om te kopen en een onderzoek te laten doen naar de belangrijkste tegenstander van Trump, namelijk Joe Biden.
Ja.
Dat klopt gewoon. En ze wisten er allemaal van. Inclusief de vicepresident, de minister van Justitie, de minister van Buitenlandse Zaken. Laat je niks wijsmaken.
Maar nu is het grappigste. Nu zegt Trump, ik ken die man niet, toch?
Nee, die man die zegt, ja, er zijn allemaal filmbeeldjes en foto's.
Foto's dat Trump met hem omheen staat.
Trump zegt, en misschien is dat ook wel zo, hey, ik ontmoet duizenden mensen. En die willen allemaal, die maken allemaal een fotootje. Hier zit onze eigen Cor.
Cor, hè? Ja, de enige echte.
En Cor maakt vaak van onze gasten even een fotootje.
Ja, heeft een boek bij zich vaak.
Kun je dan achteraf zeggen dat die mensen een persoonlijke relatie met hen...
In het geval van Cor wel, maar ik denk van deze man misschien wel
niet. De meeste mensen niet. Dus Trump gebruikt dat argument. Maar nu is de vraag, wat deze meneer nu heeft gezegd, kan dat nu worden gebruikt als bewijsmateriaal in de rechtszaak? Want in feite is die impeachment een rechtszaak.
Wat denk jij?
Dat weet ik niet.
Wat denk jij, Geert-Jan?
Nee, ik denk dat hij niet veroordeeld wordt. Dus,
deze getuigenis gaat meegenomen worden.
Maar eerst mag dat getuigenis nog alsnog worden ingevoerd in de procedure. En dat komt weer op een bredere. Brengt je naar een bredere vraag. Mogen er überhaupt getuigen worden gehoord? Bij het vorige impeachment verhaal van Clinton is dat wel gebeurd, maar niet live. Allemaal op bandjes, dus videobanden. En de Republikeinen zijn mordicus tegen überhaupt het oproepen van getuigen. En de Democraten zijn daarvoor. En die strijd loopt nog. En voor mij, en dat vind ik het pikante, is door wat er nu is gebeurd met die nieuwe meneer die zich voordoet, beginnen een paar Republikeinen te twijfelen. Die zeggen ja, nu dit zo
openlijk
is.
Openlijk,
ja. En die zeggen, ja, als dat zo is, dan, ja, als hij niks te verbergen heeft, dan komt het allemaal wel goed. Ja. En als hij onschuldig is, komt het ook nog goed.
Oké, die twijfelen of ze hem willen toelaten of
die
niet.
Die twijfelen
nog
of
niet over de impeachment.
Ja, en daarmee, en daar gaat niet 2/3 van de Senaat over, zoals over uiteindelijk het eindoordeel. Maar een absolute meerderheid. Dus als je maar 4 Republikeinen naar de andere kant sleept, dan kunnen die voor het toelaten van getuigen stemmen. Ja. En dat zou het tij kunnen keren. Ik wil niet beweren dat het anders afloopt, maar de kans wordt toch weer anders.
Okay. Mag ik één stap naar achter doen? Ik kijk naar het hele schouwspel en ik denk, hier zit de moderne democratie zichzelf te slopen. Wanneer ik CNN ook aanzet, het gaat over impeachment. Ja. Ik zie deze man langskomen, ik zie die foto's langskomen de hele avond.
Ja.
Dit is toch verschrikkelijk?
Bedenkelijk onderdeel in dit zinnetje, namelijk CNN. Want CNN is partij in deze affaire.
Ja, maar dat geldt ook voor Fox.
Dat
geldt ook voor andere zenders.
Nee, niet voor allemaal. Maar dat is het punt. Alleen die kunnen we hier niet krijgen. Maar bijvoorbeeld National Public Radio.
Ja, maar daar kijkt 1% of...
Ja, dat kan wezen. Maar je kunt er naar luisteren. Gewoon online. En PBS, die kun je hier helaas...
Er is geen midden meer. Dus het is totaal...
Het is er wel, maar wij zien het niet.
Even samenvatten, Bernard. Uiteindelijk komt er geen impeachment.
Jawel, er is een impeachment.
Ja, dat weet ik wel, maar hij wordt niet afgezet.
Uiteindelijk moet er worden gestemd. Ja, maar... En hij kan alleen maar worden veroordeeld met 2/3 van...
En dat gaat niet gebeuren.
En dat, zoals het er nu uitziet, het gaat niet gebeuren. Maar
en dan spint hij
dus
de garen bij door de volgende verkiezing echt op de slot te winnen.
Om weer in voetbalcompetitietermen te praten. De kans door deze nieuwe ontwikkeling is toch iets gekeerd. Had ik niet gedacht. Dus je weet maar nooit.
Nee, dat is ook waar. Je begon ooit dat Trump nooit president kon worden. En toen langzaam en zeker zag je ook een ontwikkeling daarin.
Ja, hij zou het worden en hij wordt ook herkozen.
Nee, de eerste keer, weet je wel. Toen was het gevoel absoluut onmogelijk. En opeens zag je daar ook een omslag in.
Ja, ik weet nog precies op welk moment dat was. Maar voor de verkiezingen, toen was er een debat tussen toen nog, geloof ik, 13 Republikeinen. En aan die 13 Republikeinen werd de vraag gesteld door de gespreksleider voor National Television. Hoe zij het probleem met IS zouden oplossen naar aanleiding van Obama en zijn rode lijn in Syrië. En toen kwamen er 12 keurige analyses. Ik zou dat doen, in diplomatiek en de NAVO en huppelfluts. En Trump die keek zo in de camera en zei: I would bomb the shit out of him.
Dat was klaar.
Op dat moment dacht ik, die man gaat winnen.
Ja. Is nou de hele impeachmentprocedure, is dat nou uiteindelijk een gevecht om de publieke opinie? Uiteindelijk is het gewoon één grote lange verkiezingscampagne. Kun je dat zeggen?
Nou, dat hoopt Trump.
Ja, daar lijkt het wel op. Hè,
nou, dat het in zijn voordeel is.
Ja, maar dan hebben de democraten iedereen dus zegt, het kan best een tijdje gaan duren. En Trump denkt dan, die maakt een sprongetje in de lucht. Oh. Nou, dat vind ik best. Oh. Want ik kom er prima uit.
Volgende week weer, Bernard. Ben je hier nog een tijdje in Nederland of ga je met vakantie? Dus een vakantiebeurs, wie weet, boek je wat?
Nee, vakantie is niet
nee,
zo
man, de CEO van TUI zit hier, je kan zo wat regelen. Nee, je bent er gewoon volgende keer bij.
Ik ben er gewoon volgende keer.
Als ik welkom ben. Je bent altijd welkom. En je bent een goed mens, vind ik althans. Maar dat kan ik dus niet inschatten.
Anderen mogen het zeggen.
Ja, nou, dan heb ik het bij deze gezegd.
Alleen je zegt het zelf niet. Als je een goed mens bent.
Ja, Onno Hoes wel, vorige week.
Ook een goed mens.
Ja. Tot zo naar de reclame. Helemaal nieuw dit hè, bij ons, dat we opeens alleen maar de ANWB hebben. Dan gaan we snel door om het tempo heel hoog te houden in dit programma. De volgende man die al aangeschoven is Laurens Boven, onze politiek verslaggever. Laurens, welkom.
Ja, we hebben geen reclame meer hè, om kwart voor.
Nee, we gaan het tempo hoog houden. Dat is wel belangrijk in deze show. Wat is nou het eerste altijd als je denkt, als je Gert-Jan Segers tegenkomt? Wat komt er dan bij jou op? Gewoon je eerste indruk altijd bij hem.
Ik moet altijd aan mijn familie denken.
Aan je familie?
Ja. Omdat ik een vrij grote familie heb die in aan de kant van de ChristenUnie staat.
En jij niet?
Nee, ik niet.
Hij is onpartijdig, hè? Hij staat boven de partij als journalist.
Mijn vader heeft gebroken met de kerk. Maar een flink deel van de rest van de familie is niet. Nog steeds protestant.
Afvallig zijn jullie. Jullie zijn afvallige eigenlijk.
En het is heel grappig. Ik moet heel
je
vaak
praat eroverheen, maar je bent afvallig dus.
Ik niet. Nee. Mijn vader.
Die je vader is afvallig.
Die heeft dat gedaan.
Ja.
En die nee, dat is wel heel grappig. Ik moet dus vaak bij ChristenUnie, bij de achterban, maar ook bij een aantal van jullie Kamerleden toch altijd wel denken aan mijn ooms en tantes.
Ja. En levert dat warme gevoelens op of heb je een problematische relatie met je ooms en tantes?
Dat wisselt door de jaren heen.
Okay. Ze hebben een beeldvoerder nu bij de ChristenUnie. Wist je dat? Een beeldvoerder.
Ik heb hem ontmoet zelfs.
In plaats van een woordvoerder.
Ja, afgelopen dinsdag werd hij aan mij voorgesteld. Een
wat
beeldvoerder. Nou, ik moest heel erg lachen. Omdat ik dus, zoals mijn tantes, ik ken de achtergrond van de gereformeerde kerk een beetje. En dat ze nou bij de protestante kerk een beeldvoerder hebben.
Oho, je moet ons
het
niet.
Het gaat daar natuurlijk altijd om het woord, hè? En niet om het beeld. Het beeld is iets van de katholieken.
Ja.
Dat hebben de protestanten afgezworen. De protestante kerken die zijn ook vreselijk saai. Mijn zoons komen liever in de katholieke kerk. Dan kunnen ze wat zien.
Kan ik me voorstellen, ja.
En nu hebben jullie een beeldvoerder.
Uiteindelijk zijn wij door de knieën gegaan. Ik ben zelf ook veel meer een man van het woord inderdaad. Ik schrijf liever, ik spreek liever. Maar ik weet dat het beeld dat nu ontzettend belangrijk is.
Ja.
Dus het is niet anders. Maar het is iemand een hele creatieve jongen. En die gaat mooie filmpjes voor ons maken. Dus
nodig in deze tijd, toch? Een beeldvoerder. Nodig,
ja. En ik merk dus dat je
die achterban te bereiken.
Ja, je bereikt
die beelden
via Facebook bijvoorbeeld is echt enorm. En dat is gewoon rechtstreeks. Dus dan ben ik niet van jou afhankelijk, maar kan ik gewoon rechtstreeks mij wenden tot de achterban. En dat is een groot voordeel in deze tijd.
Ja, de campagne is begonnen. De verkiezingen zijn eigenlijk begonnen.
Ja,
dat
zeggen.
Je ziet het bij alle partijen.
Samenwerking in verband met de SP, als het gaat om arbeidsmigratie, weet je wel. Toch al ook het kabinetsbeleid al een beetje gaan hekelen hier en daar, wat de ChristenUnie doet natuurlijk toch, hè?
Ja, het gaat voor de ChristenUnie heel goed. De peiling van vandaag, de ChristenUnie staat op winst van 4 zetels. Dat is bijna een verdubbeling dus van de fractie, van 5 naar 9.
Oh, die had ik nog niet gezien.
Ja, Peter Kannen, zojuist. Okay. Ja, het CDA, die verliest die 4 zetels.
Deze en dat gaat er door je heen?
Gehalveerd nog steeds.
Ik laat me nooit gek maken door peilingen. Ik heb één keer slecht geslapen vanwege een peiling. Toen dacht ik, dit doe ik nooit meer. Dit is echt gekke werk. Ik ga niet 4 jaar lang zenuwachtig zijn vanwege peilingen. Ik probeer een goed mens te zijn en een goed politicus. En dat doe ik niet door alleen maar op peilingen te letten.
Maar je ziet dus bij het CDA dat daar die tweestrijd gaande is. Hè, tussen Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra.
Ja, die zijn zichzelf duidelijk aan het profileren.
Zeer.
Hè? Wist jij dat Hugo de Jonge in immigratie zat en zo? Of is dat voor jou ook een beetje?
Het verraste mij, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, hè?
Dat hij zo
veel meer mensen trouwens ook.
Ja. En ik denk ook, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, Gert-Jan, maar ik denk ook, het schuurt. Want hij heeft toch een wat linksig imago. Ja. Hij komt ook uit Rotterdam, een grote multiculturele stad. En dat hij nou dan, weet je, die rechts wat conservatieve trom beslaat over migratie.
Ja, en dat ben ik niet helemaal met je eens. Want als wij vanuit het midden niet migratie kunnen reguleren, dan is het uiteindelijk niet sociaal. Zeker bij arbeidsmigratie, want het grootste deel van onze migratie, dat zijn mensen uit Oost-Europa, die hier komen. En dat is vaak voor de onderkant van de arbeidsmarkt.
43% toch, is het?
Het grootste deel. Nou, het grootste, en daar waar er verdringing plaatsvindt, dat is aan de onderkant. Dus dat zijn vaak oude migranten of mensen in de oude volkswijken die langs de kant komen te staan. Mm-hmm. Vanwege Oost-Europeanen die vanwege veel lagere kosten, veel lagere loonkosten, hier een baantje hebben. Dat is niet sociaal. Dus ik vind het juist sociaal als je arbeidsmigratie reguleert. Ik ben er niet op tegen. Dus eerlijk gezegd was ik het op dit punt wel met Hugo de Jonge eens.
Maar is het dan helemaal om daar iets over te zeggen? Of gelet op zijn eigen vakgebied en de mensen die ervoor aangewezen zijn?
Nee, dat kan ik niet helemaal loszien van andere aspiraties.
Profileren heet
dat, toch? Nee, dit raakt niet direct volksgezondheid.
Waarom wilde Wop Koekstra er ook een tweede staatssecretaris erbij hebben? Omdat hij zich daar niet te veel mee bezig heeft. Hij moet zich kunnen profileren in die tijd natuurlijk, toch?
En ja, en het is natuurlijk een flinke kluif om die belastingdienst te
realiseren. Hij heeft de druk met zichzelf natuurlijk.
Het ettert enorm door in het werk van de Tweede Kamer op het moment. Die profileringsdrang bij die CDA'ers. In de Kamer, er gaat een debat aankomen zelfs over de zorg en financiering van de zorg, waar dus Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge allebei naar de Tweede Kamer moeten komen. Dat wordt een soort CDA-lijsttrekkersdebat.
Bokito.
Heel interessant. Ja. En wat er ook gebeurde deze week was dat er komt volgende week een debat over de Belastingdienst. En heel interessant was om te zien dat het CDA wil eigenlijk dat debat uitstellen. Die willen eerst die twee nieuwe staatssecretarissen van D66 op hun post hebben, zodat de Kamer met die D66 staatssecretarissen gaat debatteren. En niet met Wopke Hoekstra, want Wopke Hoekstra moet beschermd worden. Dus Omtzigt van het CDA die stelde voor om dat debat uit te stellen totdat die nieuwe D66 staatssecretarissen zijn. D66 heeft dat geblokkeerd.
Okay.
Want die willen juist wel met Wopke Hoekstra debatteren, want die willen hun eigen nieuwe staatssecretaris beschermen en Hoekstra natuurlijk beschadigen.
Maar, in de coalitie zeggen, allemaal. Maar zou ik net zeggen, maar we zijn toch bezig met het belang van het land ondertussen, of niet? Of zijn we mee met ons eigen belang bezig, Gert-Jan? Ja,
nou, dat is precies de mengeling waar het over had. Je hebt politiek met een grote P en een kleine P. En dat loopt hier een beetje door elkaar heen.
En dat komt omdat die verkiezingen er natuurlijk weer aan zitten te komen. Jullie zijn niet scherp meer. Jullie zijn met je eigen verhaal bezig.
We zijn wel scherp, maar er zijn twee partijen die nog een leider moeten aanwijzen. Dat is D66 en dat is CDA. En die zitten allebei in de coalitie. Ja. Dus ja, intern zal dat spannend zijn. Maar er zijn heel veel mensen daaromheen die daar natuurlijk ook met enige belangstelling zitten te kijken. Tegen wie moeten wij het straks opnemen? Dus ja, het is een lange schaduw van volgend jaar maart.
Maar maakt dat het werken onmogelijk binnen de coalitie dan?
Nee. We zijn echt wel vakmensen. Dus we hebben gewoon, als we het over stikstof hebben, dan gaat het echt over de zaak. Maar ik denk wel dat alles wel meer onder druk komt te staan. Dus iedereen denkt wel na over, en wat heeft dit voor consequenties voor de volgende periode? Wat heeft dit voor consequenties richting maart volgend jaar? Ja,
dus er is wel iets anders aan de hand ook nog.
Oh.
Er komt volgende week nog een debat aan. Dat gaat over justitie, migratiedebat, asielzoekers. En er zit een klein bommetje wat door de fractievoorzitters nog onschadelijk moet worden gemaakt in het coalitieoverleg. Want het CDA heeft van de week bij Nieuwsuur gezegd dat zij de illegaliteit strafbaar willen stellen.
Okay.
Het strafbaar stellen dat mensen niet meewerken aan hun eigen uitzet. Daar is in de formatie heel uitgebreid over gesproken. En dat hebben D66 en de ChristenUnie geblokkeerd. Dus wekenlang over gesproken.
Dus dan wil je weten hoe de ChristenUnie er nu in staat.
Nou, dat weten we. De ChristenUnie heeft gezegd, als jullie dit gaan doen, als jullie buiten de coalitie een rechtse meerderheid gaan zoeken om dit voor elkaar te krijgen in de Tweede Kamer, dan blazen wij het kabinet op. Dan is het voorbij.
Oeh.
Dat is de stevige versie van wat je ook anders zou kunnen zeggen. Namelijk, we hebben een regeerakkoord. Dat is het uitgangspunt. Als je daarvan afwijkt, ja, dan hebben we een probleem. Dus we gaan er niet van afwijken. Ja, een probleem. Dan heb je een vertrouwenscrisis. En dat willen we allemaal niet. Dus gaat het niet gebeuren. Wij willen,
hoezo gaat het niet gebeuren dan?
Omdat wij dat hebben afgesproken. Dat die illegaliteit niet strafbaar wordt gesteld. Als mensen niets hebben gedaan, niets strafbaars hebben gedaan, dan moet je ze niet in de gevangenis zetten. Onze gevangenissen zijn niet bedoeld om mensen die niet uit kunnen worden gezet, of misschien soms onwillig zijn, maar in ieder geval, gevangenissen zijn er niet voor bedoeld.
En ja, maar het CDA heeft in Nieuwsuur aangekondigd dat ze een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer gaan zoeken buiten de coalitie om. Dat gaan ze volgende week doen.
En het gaat deze periode niet gebeuren.
Ja, van waar die zekerheid dan? Ik bedoel, waarom zou het CDA dit überhaupt doen dan? Is het puur voor de bühne dan weer voor op weg naar
volgend
jaar?
Het was een antwoord op een vraag over uitzettingsbeleid. Dus dat ging over Nieuwsuur. Die zei van, nou, het lukt ons niet om mensen bijvoorbeeld naar Marokko, een veilig land, uit te zetten. En toen heeft zij dit voorstel gedaan. Ja, ik zie het meer als een opmaat naar inderdaad diezelfde verkiezingen van volgend jaar. het zal ongetwijfeld in het verkiezingsprogramma van het CDA komen, maar het komt niet in het verkiezingsprogramma van...
Maar hebben jullie, heb jij dit met Dijkhoff en Heerma en Rob Jetten, hebben jullie dit met z'n vieren al onschadelijk gemaakt?
De woordvoerders hebben bij elkaar gezeten en volgens mij is het helder dat we ons houden aan de afspraken die we in het regeerakkoord hebben gemaakt.
Dus Van Torenburg van het CDA is teruggeduwd in de hok.
Het zou mij verbazen als zij een wetsvoorstel zou indienen.
Het zou mij verbazen, echt een mooi politiek antwoord.
Ja, maar er moet maandag is er nog een coalitieoverleg. Hè? Dus elke maandag, aanstaande maandag ook. En
maar dat is voor de bühne, heb ik nu gehoord. Dat is voor de bühne.
Ja, maar dit staat op de agenda.
Dat is niet voor de bühne.
We worden een beetje gedebatteerd en dan gaan we weer naar huis toe, toch? Zitten jullie ondertussen de hele tijd op je telefoon? Een beetje op die smartphone, weet je? Een beetje spelen de hele tijd?
Nee. Daar worden belangrijke onderwerpen besproken. Het is niet besluitvormend, maar het is wel een belangrijke plek.
Maar het is geen breker, horen we al. Het kabinet gaat hier niet op vallen.
Die gaat hier niet op vallen. Dat zou mij inderdaad... Nee, dat zou echt absurd zijn.
Maar het is wel, het laat wel zien dat deze coalitie... eigenlijk daar is het een aaneenschakeling van dit soort kleine en grotere incidenten. En Gert-Jan en de andere fractievoorzitters, zij zijn er heel druk mee om dit continu rustig te houden binnen deze coalitie.
En toch, vier hele verschillende partijen, inderdaad soms botsende opvattingen. En toch lukt het ons om knopen door te hakken. Ik bedoel, we hebben belangrijke akkoorden gesloten. We zitten midden in een stikstofcrisis waar we stapje voor stapje uitgaan. Als ik net het verhaal hoor van de Verenigde Staten, waar mensen elkaar alleen maar in de haren vliegen, dan hebben wij een heel stabiel en fatsoenlijk land met een hele fatsoenlijke coalitie.
En je denkt dat ook met de verkiezingen die komen...
Het gaat ongetwijfeld spannender worden. De temperatuur gaat oplopen. Mensen zullen wat steviger worden in hun bewoordingen. Dat is onvermijdelijk. Maar ik hoop dat we nog een heel klein beetje kunnen uitstellen. Want anders duurt het nog wel heel lang tot volgend jaar maart 2021.
Ja, dat is wel waar. Ja. Moet er dan ook een specifieke minister van Immigratie gaan komen? Is dat ook een ideetje of niet? We zitten er altijd maar over te praten met z'n allen, maar...
Ik zou het goed vinden als bijvoorbeeld de minister-president ook hier en daar het voortouw zou nemen als het gaat om regulering van migratie. Dat zou heel goed zijn dat hij in Europees verband de stap naar voren zet. Want als we het niet reguleren en als het ons een beetje overkomt, die migratie, zowel arbeidsmigratie als migratie vanuit buiten Europa, dat is echt funest. Funest voor het politieke midden, funest voor het draagvlak voor goed asielbeleid. Dus laat de minister-president ook maar een stap naar voren zetten.
Nou, die heeft net vandaag in de persconferentie gezegd dat hij niet de president is. Hij is een van de ministers. Hij heeft geen zin in al die...
Nu komt er weer een meneer.
Ja, in al die klusjes erbij.
We hebben gewoon een levendige aanloop hier.
Die komen er graag bij staan. Ja.
We zitten in een open ruimte, misschien inderdaad even voor de luisteraar. En de mensen komen soms heel dichtbij staan.
Ja. Maar dan zeggen dat we niet met voetbal bezig zijn, hè? Dat klopt. Ja. Maar hebben ze het goed gedaan of niet tot slot, ChristenUnie? Tot in dit kabinet, vind jij?
Nou ja, als je naar de peiling kijkt wel natuurlijk.
Nee, ik vraag je het gedaan.
Ik denk dat ze het goed hebben gedaan. Mag ik dat een keertje zeggen?
Ja, mag jij
vanwege je ooms en tantes.
Ja, je familie zou blij zijn met je. Ben je trouwens een goed mens?
Dat denk ik niet. Nee.
Nee?
Probeer je het wel te zijn?
Ik probeer het te zijn.
Ja, precies.
Maar dat lukt natuurlijk lang niet altijd.
Oké. Okay.
Kijk eens.
Nou, dat is zwaar allemaal zeg. Hey. Bedankt, Laurens.
Nou, tot volgende week.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
Ja, dit komt allemaal uit, net als die impeachment weer verder gaat.
President Trump knew exactly what was going on.
En dat heeft ook te maken met de verdeling van vliegbewegingen.
Er wordt al wat lang gekopt tussen priesters in Rome.
Het is een typisch Nederlands probleem, het probleem van Schiphol, dat het plafond is bereikt.
Wilfred Gené.
Ja, in Den Haag zijn de verkiezingen al begonnen, daar weet Gert-Jan Segers van de ChristenUnie alles vanaf. Vrijdag 17 januari. We zitten op de vakantiebeurs vandaag in Utrecht. We zitten in de TUI-stand. Dat kan geen toeval zijn, dat weet ik, met de Friday Move. En Gert-Jan Segers zit tot 6:30 naast mij. En de vraag is, wordt hij weer de nieuwe lijsttrekker van de ChristenUnie? Ik denk ja, dus dat gaat hij zo op beantwoorden. En tv-maker Ashaoud El Milloudi. Ik hoop wel dat ik het goed zeg, maar hij gaat het zo misschien vast en zeker bekendmaken. Of ik het goed doe. Gaat iets nieuws doen. Iets leuks vind ik ook. Dat hoorden we zo van hem. Nou ja, geef het gelijk maar even toe dan dat je de nieuwe lijsttrekker ook straks weer wordt.
Daar ben ik nog over aan het nadenken. Ik moet tussen nu en 2-3 maanden moet ik daar een besluit over nemen.
Van waar denk je erover na dan?
Omdat je die dan weer committeert aan 4 jaar. Dus dan
Je wordt deze zomer 50.
Ik ben al 50.
Ben je al 50?
Ja, afgelopen zomer ben ik 50.
Oké, nou dan ben je 50. Ja. Dan word je niet deze zomer, word je 51.
Ja, precies. Ja.
Is dat ook een moment van overpeinzing, dat dat meespeelt? Dat je terug wil 7 jaar naar Egypte of iets anders?
Nou, af en toe heb ik weken dat ik denk, nou, dan neem ik zo ongeveer maandagochtend afscheid van mijn gezin. En dan ga ik zaterdagmiddag weer kennis maken. En er zijn wel eens weken dat ik denk van, oef, dit is wel heel veel. Ik vind het over het algemeen heel leuk en ik heb de energie ervoor. Maar het is wel veel en dat vraagt ook wat van mijn gezin.
Ja, ik hoor twijfel.
Dus moet ik erover nadenken. Nou, niet wat ideeën betreft en niet wat gedrevenheid betreft. Alleen het is wel weer een periode vanaf nu, zeg maar, nog 5 jaar. Dus als het even intensief is als nu, dan is het wel intensief.
Is het te intensief?
Ik zeg niet te intensief.
Dus nee, dat hoor ik er doorheen. Dus ik zeg, het is te intensief. Dat hoor ik je zeggen eigenlijk.
Nee, het is te doen. Dus ik moet af en toe hele goede keuzes maken. En dan ga ik af en toe uit eten met mijn vrouw of we gaan een weekend weg.
Ja.
Dus ik moet iedere keer keuze maken om een beetje te kunnen blijven ademen. Maar het gaat altijd door. Dit is werk waarbij je altijd aanstaat. Ja. Ieder nieuws, alles wat er op Teletext 101 langskomt, dat is potentieel werk. Dus je staat altijd aan.
Als ik dan doorredeneer, Carlo Schouten heeft nog steeds geen relatie, geloof ik, toch?
Volgens mij niet. Nee,
en die doet het hartstikke goed.
Ja.
Die kan het dus nog wel opbrengen. Die staat goed in de peilingen, denk ik ook. Zeker als dat stikstofverhaal een beetje goed afrondt. Dat zou een goede opvolger kunnen zijn dan.
Ja, dat zou kunnen. Zij denkt er ook over na. Dat wil ik nog door. Zij is nog ietsje langer in Den Haag bezig dan ik inmiddels.
Ja.
Dus wij denken er allebei over na. En misschien gaan we allebei door. Dat zou ook nog kunnen.
Toch hoor ik twijfel.
Ja, maar ik moet er ook echt goed over nadenken. En als ik dan ja zou zeggen, dan is het ook een volmondig ja. En dan ga ik er vol voor. En zo niet dan. Er zijn er inderdaad wel andere mensen die het
En die peilingen die jou niet zoveel zeggen, die zou je ook kunnen geruststellen en kunnen denken, ik kan het nu ook achterlaten. Het is goed zo. Toch? Het is een moment om het...
Ja, ik probeer het zo te doen dat ik iedere keer, zeg maar, dat ik het morgen zou kunnen loslaten. Dus,
ja.
Dus dit doe je met hart en ziel. Maar tegelijkertijd, maar, dit is niet
een beetje afscheid nemen op je hoogtepunt. Zo bedoel ik eigenlijk. Dat zou het kunnen zijn dan.
Ja, maar zo planmatig ben ik er niet mee bezig. Dus zolang ik er energie voor heb en ideeën heb. En ik heb, en dat is heel belangrijk, dat een partij zegt, joh, wij zouden het nog graag willen.
Maar dat willen
dus
dat ze gesprek, wel. Dat kan niet anders.
Nou, dat gesprek dat gaan we voeren. Dus tussen nu en, wat zei ik, 2 maanden, dan hak ik de knoop door. Hakken we de knoop door. En is het ja of nee?
Maar wat zou een alternatief voor jezelf kunnen zijn? Je hebt ook gezegd, er broeit al een politieke roman in mijn hoofd. Die ga ik schrijven als ik de politiek ga verlaten.
Er zit een roman in mijn hoofd, ja.
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 Dus,
maar goed, dat is een beetje bijzaak. Dat is geen beroep. Dus het is daarna, nee, daar heb ik nog weinig ideeën. En dat kun je ook niet echt. Je kunt niet echt ideeën ontwikkelen. Je zegt van, nou, wat zou ik hierna eens gaan doen? Want politiek vraagt alles. Deze plek vraagt alles. Zeker in een coalitie. Dus dat is heel veel onderhandelen, heel veel afstemmen. En tegelijkertijd is het heel relevant wat je doet. Dus ik zit aan een tafel waar iedere keer belangrijke beslissingen vallen.
Ja.
En aan de andere kant, ik heb idee. Je ziet dat mooie
boekje. Ja, daar gaan we zeker zo over praten. Als Kim Putters erbij komt, wilde ik het boek ook absoluut gaan bespreken. De verloren zoon.
Ja.
Ik denk dat jullie veel raakvlakken op dat vlak hebben.
Dat denk ik ook. Ja. Ja,
dus dat moeten we zeker ook gaan bespreken. Ook met het boek dat hij heeft geschreven vorig jaar, weet je wel. Dus ik denk dat we elkaar absoluut gaat vinden. Je bent dus 51 bijna, deze zomer. Speelt het mee, een midlifecrisis ook?
Nee.
Dat er nog iets geks in je hoofd zit, dat je denkt van, waar ben ik eigenlijk aan mee bezig? Er moet iets anders gebeuren.
Nee, ik heb echt ik heb een mooi leven. Ik heb een goed leven. Ja.
Ja. Je hoeft ook niet te veel bezig te zijn met jezelf. Want God heeft jou bevrijd, zei je toch laatst een keer in een interview.
Ja, dat is het gevaar van ons leven. Dat je, ik heb veel geluisterd naar een Belgische psychiater, Dirk de Wachter. Die zegt, we zijn allemaal een beetje, ongeveer de directeur van de BV ik. Dat je heel erg met jezelf bezig bent. Met je imago, met wat je doet en met wat je hebt. En God bevrijdt mij daarvan.
Hoe?
Doordat hij zegt, ik hou van je. Je bent mijn zoon. Zo heet het boek ook, Verloren Zoon. Dus dat is thuiskomen bij hem. En dat geeft je vaste grond onder de voeten. Dus dan hoef ik me niet zo meer te bewijzen voor andere mensen. Dan hoef ik me niet zo druk te maken of ik nou rijk of iets minder rijk ben. Dan is het goed.
Het is goed zo.
Het is goed zo, ja. Dus dat is inderdaad een beetje de cirkels rond. We begonnen aan de vraag van, ben je een goed mens? Dus misschien ben ik in mijzelf niet goed. Maar het is wel goed zo, ja.
Nou, dat is mooi. Terwijl het programma er lang niet voorbij is. Moet je aangaan.
Ja.
Nee, gaan we zo weer verder.
Ja.
Tot zo.
Jop.
Friday Move, vrijdag 7 januari. We zitten op de vakantiebeurs. Stand van Toei, mocht u langs willen komen. Dan moet u zo, als u binnenkomt, naar rechts toe. En er staat een soort halve palm. Er staan 2 halve palmen. En er zit daar ook Gert-Jan Segers. Die kun je ook gewoon aanraken. Dat proberen sommige mensen ook te doen.
Ja, die komen zo binnenlopen.
Ja.
Ja, met alle mensen staan naartoe te kijken en te luisteren.
Of nat maken.
Ja, dat deed jij. Ashwat, ik zeg het zo goed. Ashwat, El Miloudi, jij gooide gelijk water over, Gert-Jan.
Ja, ik was zo enthousiast om hem te zien. Ik vind het zo'n goed boek. Dat ik dacht, ik kon me niet inhouden.
Goed man, welkom.
Ja, de verloren zoon in het verhaal van Nederland. Je hebt het niet echt gelezen, maar zou je het willen lezen of niet?
Ik ga het absoluut lezen, ja.
Waarom?
Omdat ik denk dat het ik vind het sowieso een hele interessante man. Ik heb jullie hele uitzending gehoord. Ik vind een aantal visies en denkbeelden heel interessant. En ik denk dat je een kans verdient. Ik ga het lezen.
Ja, ja. Hoor. Ben jij moslim eigenlijk?
Ja, ik ben moslim inderdaad. Ja.
En hoe sta jij als het gaat om het christendom in het leven dan?
Nou ja, ik vind het heel mooi om te zien, want u bent ook gelovig, hè?
Ja.
Om mensen die gelovig zijn, in dit geval islamitisch zijn, die staan vaak op een bepaalde manier in de publiciteit. Hè? Waardoor je soms als moslim geneigd bent om die identiteit weg te drukken. Dat merk ik aan mezelf. Dat ik in sommige kennismakingsgesprekken eigenlijk weglaat dat ik moslim ben. En er zo min mogelijk over praat. Omdat ik niet wil dat het alleen maar over moslim zijn gaat. Dan vind ik het heel inspirerend om mooi te zien. Omdat iemand zoals u, die dus ook wel praktiserend gelovig is, het geloof gewoon uitdraagt en eigenlijk een pluspunt maakt en op een positieve manier meeneemt in hetgeen u doet.
Want christenen die hebben soms ook last van valse schaamte. Want we zitten toch in een samenleving waarin God en geloof een beetje naar de rand is geduwd. Dus waar heel veel mensen vragen, je hebt dus normale mensen en je hebt religieuze mensen. En dan heb je ze inderdaad in verschillende soorten en maten, namelijk moslims en christenen. Maar iets wat jou heel erg inspireert en wat jou heel erg raakt in het hart, ja, dat is prachtig om daar ook iets over te vertellen.
Maar dus mensen die christelijk zijn, die dragen dat natuurlijk op een bepaalde manier niet direct uit. Hè?
Nee.
Dat begint al bij het visuele. Bij iemand die islamitisch is, kan je dat al vrij snel aan de buitenkant zien. Door middel van een hoofddoek of een baard. Of een bepaalde etnische achtergrond. Dus je kan, om het maar even zo te zeggen, undercover christelijk zijn.
Ja, alleen voor mij is dat een beetje lastig. Dus ik ben een soort beroepschristen.
In dit geval bent u een beroepschristen, zoals u dat zelf noemt. Maar dan is het toch mooi dat u ook buiten het werk als politicus een boek schrijft. En het geloof eigenlijk promoot.
Hoe komt de islam in dit boek naar voren? Hoe probeer je de plaats van de islam in onze Nederlandse samenleving?
Dat is tweeledig. Ze hebben een volwaardige plek met dezelfde rechten en plichten als elk andere Nederlander. Dus moslims hebben de vrijheid van godsdienst, hebben de vrijheid van onderwijs. En daar waar bijvoorbeeld in naam van de islam, maar dat kan ook in naam van elk andere ideologie, die vrijheid onder druk staat. Want je hebt ook radicalisme, je hebt ook extremisme.
Mm-hmm.
Daar waar geloof misbruikt wordt, de vrijheid van onderwijs misbruikt wordt, daar moeten wij vrijheid verdedigen.
Dus heeft u eigenlijk ook voorbeelden van christenen die het geloof misbruiken?
Ja, zeker.
Wat is een voorbeeld daarvan?
Je hebt sectarische groepen waar kinderen mishandeld worden, waar er sprake is van een slechte omgang van kinderen. Dan moet de overheid ingrijpen. Je hebt bijvoorbeeld, als ik een groep mag noemen, Jehovense getuigen die zeggen, wij willen niet dat onze kinderen bloedtransfusie krijgen. Dus als hun leven in gevaar is, zeggen ze, wij willen niet dat zij een bloedtransfusie krijgen. Nou, dan moet de overheid ingrijpen en zeggen, ja, maar dan is het leven van een kind belangrijker dan de vrijheid van godsdienst.
Die ziet u dan ook als radicale, als extremist?
Nou, dat is ergens een etiketje, maar daar waar gedragingen over de rand van de wet gaan, dan moet je zeggen, vrijheid is heel mooi, maar vrijheid moet ook verdedigd worden. Dus op welke manier dat ook plaatsvindt, als mensen de wet overtreden, geloof is nooit een vrijbrief om de wet te overtreden.
Want zijn christenen over het algemeen kritisch over de eigen gemeenschap, over de eigen volgelingen?
Ik denk heel kritisch over bepaalde bladzijden in de geschiedenisboek. Ik denk bijvoorbeeld aan de slavernij. Hè. Dus er is ook in naam van God zijn er verschrikkelijke dingen zijn er gebeurd. Of denk aan de kruistochten. Hè. Als het gaat over relatie tot de islam is dat ook een hele relevante factor. Ik denk dat we wel geleerd hebben om daar heel kritisch op te reflecteren. Zeg, dat was een hele donkere bladzijde in ons geschiedenisboek. Waar we absoluut niet trots op zijn. Dus je wordt ook aangemoedigd om zelf kritisch te zijn. Van deugen mijn motieven. Dus we hadden het begin van de uitzending het gesprek van, ben je een goed mens of niet? Ja, wij zijn denk ik wel getraind om heel kritisch naar binnen te gaan. En zeggen, joh, deugt het eigenlijk wel wat er helemaal binnenin zit? En het antwoord is niet helemaal.
Hoe vind je dat bij de islam eigenlijk? Want je gaat een nieuw programma presenteren. Dat zal misschien ook te sprake komen. Is die zelfreflectie, soms ook de zelfspot, is die aanwezig in de islam?
Nou ja, veel minder denk ik. Ik denk dat heeft natuurlijk ook te maken met het gevoel dat heel veel moslims zich de afgelopen jaren, met name vanuit de mediahoek, heel erg aangevallen en geframed voelen. En dat gezegd hebbende wil ik nogmaals ook mijn bewondering uitspreken als ik dan bijvoorbeeld kijk naar de ChristenUnie en de christelijke achterban. Die liggen ook vaak onder vuur als we bijvoorbeeld hebben over abortussen. Maar als ik dan kijk naar hoe jullie, mag ik even jullie zeggen?
Zeker.
Hoe jullie daarmee omgaan, dan kunnen denk ik heel veel mensen in de islamitische gemeenschap heel veel van leren.
Want hoe zou je dat dan over je eigen gemeenschap omschrijven?
Die voelen zich denk ik wat eerder echt aangevallen en gaan dan ook wat eerder echt in de... Ja, laat ik het even zo noemen, agressieve tegenaanval. Ja. Terwijl ik, als ik dan kijk naar de ChristenUnie die de afgelopen jaren rondom een aantal onderwerpen, euthanasie, abortus, heel veel over zich heen heeft gekregen. Vanuit onder andere de atheïstische medemens in Nederland. Hoe jullie daarmee omgaan, ja, daar heb ik dan wel bewondering voor. Daar denk ik dat er vanuit de islamitische gemeenschap heel veel van geleerd kan worden. Van, je laat het over je heen komen, je accepteert het. En gaat vervolgens toch wel door met je eigen plan trekken. En ik denk dat... Ja, sorry?
Nee, sorry. Ik onderbrak jou.
Ja, ik vind dat in zekere zin toch wel bewonderingswaardig. En ik denk dat mensen in andere culturen, gemeenschappen en geloven daar wel van kunnen leren.
Ik denk dat we, waar we onszelf ook in moeten trainen, is weerbaar zijn in een open samenleving waarin je af en toe beledigd wordt. Hè. Dus ik word, er zijn ook absoluut, is er satire in richting het christendom of richting Jezus. Iets wat voor mij heel heilig is. En dat vind ik soms heel pijnlijk om te zien. Dus ik snap ook, als moslims boos zijn over iets wat hen heilig is, als dat belachelijk wordt gemaakt. Alleen, je mag dan volgens niet die streep overgaan en zeggen, en nu ga ik geweld gebruiken of ik ga inderdaad een mate van agressie mijzelf veroorloven die over de schreef is. Dus wij maken deel uit van een open samenleving. En dat betekent ja dat je af en toe ook moet incasseren.
Maar hebben christenen dan een dikkere huid, denkt u? Of gaan die er gewoon wat slimmer en tactischer mee om?
Ik vind ze soms zelfs...
Als we het dan vergelijken met zeg maar kwetsbare discussies binnen het islam versus wat ik net noemde, ChristenUnie en abortussen.
Dan vind ik christenen soms te leidzaam. Dat ze nog te veel...
Pikken.
Te veel pikken in de zin van, ik zou nooit willen dat ze agressief worden. Nooit willen dat ze...
Maar... Dus eigenlijk benijdt u dan weer de moslims dat ze zo voor zichzelf opkomen?
Nou, zeg niet bij voorbaat, sorry dat ik besta. Sorry dat ik christen ben. Sorry dat ik geloof. Nee, boel wees daar trots op.
Dus dat doen de moslims dat weer beter, zeg maar?
Soms zijn, ja, bij moslims een wat zelfbewustere uitstraling dan christenen vinden.
Die draagt dat met iets meer trots uit.
Ja.
En dat vind ik wel grappig, hoe we elkaar dan benijden.
Ja.
Maar je...
Want hoe belangrijk is het voor jou? Want is jouw baard bijvoorbeeld... Want jij zei net van, nou, of een hoofddoek of een baard... er zijn moslims aan herkenbaar. Is jouw baard, is dat een religieuze uiting?
Ja, dit was eigenlijk meer een poging tot hipster zijn.
Ja, die had ik vorige week ook zo ongeveer.
Nee, dit is meer een hippe baard.
Okay. Maar hoe sta jij erin? Jij bent van een nieuwe generatie. Ik ben 32. Ja. Ik heb net naar iets fout geroepen van de leeftijd. Maar 32 ben jij volgens mij.
Dat klopt.
Hoe sta jij erin in die discussie die hier ook een beetje plaatsvindt... over die zelfreflectie, de zelfspot ook. Hè. Soms mag het ook wel een tandje minder. Mag er ook wel eens gelachen worden. Dat lijkt heel vaak niet te kunnen.
Nou ja, binnen de islamitische gemeenschap is er wat dat betreft soms een gebrek aan zelfspot. En is de huid misschien wat minder dik. Maar ik vind het daarentegen heel interessant wat meneer Segers dan zegt. Dat ik interpreteer dat als een minder dikke huid. En meneer Segers zegt vervolgens, ja, dat mogen de christenen misschien wat meer overnemen. Die mogen wat meer voor zichzelf opkomen en wat minder over zich heen laten komen. Dus dat
maar jij gaat nu een nieuw programma doen, wat ik opmerkelijk vind en ook heel leuk.
Wat vind je er opmerkelijk aan?
Nou ja, het is heel stom, maar omdat je 32 bent en je zat in een hele andere hoek, zag ik je ook altijd zitten. Weet je, keuringdienst van waarde en puberel, geloof ik. Ook trouwens de Dream School, weet je
ook. Ja, heb ik ook,
heb je ook gedaan.
En daar had jij ook een hele mooie rol in, vind ik.
Nou, dat zijn we heel aardig tegen elkaar gedacht, geloof ik. Hè? Ja. Maar veel belangrijker vind ik, hoe ga je dat invullen? De nieuwe maan. Je gaat dus naar de NTR toe, je gaat het overnemen van Fidan Ekis.
Ja,
daar heb je over nagedacht, neem ik aan, hoe je het wil gaan invullen.
Ja, daar heb ik heel lang over nagedacht. Kijk, ik heb jarenlang bij de KRO-NCRV echt 10 jaar lang allerlei programma's gepresenteerd, waaronder de keuringsdienst van waarde.
Ja.
Puberel, met Anita Witsier heb ik de reunie gedaan. Dat zijn dan zogenaamde zelfdragende formats. Hè. Dat zijn formats, gaat het om het format en niet zozeer om de presentator. Dat heb ik jarenlang gedaan. Ik heb bij de KRO-NCRV echt heel veel kansen gekregen om het te ontwikkelen en te mogen groeien. Daar ben ik dankbaar voor. Maar op een gegeven moment, tijdens die 10 jaar, wilde ik eigenlijk nooit praten over mijn Marokkaanse of islamitische achtergrond. Dat weigerde ik echt structureel. Ik ben echt tientallen keren uitgenodigd door De Wereld Draait Door, door Jeroen Pauw.
Ja.
Ja, we zijn weer probleemjongeren in Amsterdam-West. Er is weer een...
Maar je wilde geen stigmatiseren?
Ik wilde geen framing. Ik wilde niet gezien worden als de Marokkaan of de moslim. Ik wilde bovenal de presentator zijn.
Ja.
En die een Marokkaanse of een islamitische achtergrond heeft. Dus ik heb het echt 10 jaar lang heb ik het geweigerd. Tot aan het programma Kaaskop of Mokro. Waar ik dus sprak over mijn dubbele identiteit en mijn worsteling daarin. Dat het soms heel moeilijk is om... ben ik nou Nederlander of ben ik nou Marokkaan?
Ja.
En wat moet ik nou uit gaan dragen? En waar moet ik trots op zijn en waarop niet? Ja, dat heb ik toen voor het eerst gedaan tijdens dat programma. En dat bracht me heel veel. Ik zag namelijk dat ik jongeren daarmee inspireerde. Ik kreeg heel veel mails van Iraanse jongeren, Hindoestaanse jongeren, Turkse jongeren, die worsteling ook herkenden. Die in Turkije als Turk worden gezien en in Turkije als Nederlander. omgekeerd. En toen dacht ik, hey, dit is eigenlijk wel een interessant onderwerp. Ik ben misschien juist een toevoeging op dit gebied.
Maar ben jij niet bang dat jij dan toch een beetje wordt gezien als een nieuwe vertegenwoordiger? Want Fidan Ekers is ook bekritiseerd omdat zij ook kritisch was op de islamitische gemeenschap. Dus wordt van jou nu niet een rol verwacht die jou toch inderdaad in een soort voorbeeldfunctie drukt die jij nooit hebt gewild?
Nou ja, ik heb daarin natuurlijk, ik heb daar heel goed over nagedacht. Hè. Ik heb ook de allereerste reden om dit programma te doen is omdat ik me wil ontwikkelen. Omdat ik ook de talkshow kant op wil. Het is live, het is opinie, het is nieuws. Dat is voor mij echt een volgende stap. Ja. Ten opzichte van de programma's die ik de afgelopen jaren heb gemaakt, ga ik nu een soort volgende stap zetten richting live, richting talkshows, richting nieuws. En daarin ben ik natuurlijk heel erg aan het nadenken geslagen. Van wil ik, zoals u zegt, rekening houden met dat je helemaal aangevallen en in de hoek geduwd wordt. Nou, ik heb in ieder geval van mezelf besloten, ik ben wat dat betreft veel minder opinierend dan een Fidan Ekers. Ik zie mezelf veel meer als een instrument. En mijn gasten en de onderwerpen moeten de muziek maken. Dus het zal veel minder draaien om mijn mening.
Ja.
Natuurlijk zijn er dingen waar ik gewoon ook ervaring, kennis en gevoel bij heb. Dat zal ik absoluut laten zien. Ik word gecoacht door Jeroen Pauw.
Heel goed.
Ja, dat is ook heel mooi. Het is ook een groot voorbeeld voor mij. En een van de dingen die ik heel erg bewonder aan Eva, maar ook aan Jeroen Pauw, en overigens ook aan jou, is dat het zijn presentatoren die zonder direct hun mening te geven, toch wel door een bepaalde opstelling en manier van vragen stellen, laten zien hoe ze ergens instaan. Maar dan hoef je niet voor van de daken te schreeuwen wat je nou vindt. Ja. Dus wat dat betreft ben ik minder opinierend. Dan probeer ik gewoon vooral de mensen centraal te laten.
Jij bent wel uit die cocon gestapt nu. En dan zeg je van, ik wil niet gezien worden als die Marokkaan enzovoort. Maar hoe zie je jezelf nu op dit moment eigenlijk dan? Hoe voel jij je dan? Wat voel je?
Ik zie mezelf nu als een jonge jongen die nog steeds zoekende is in ontwikkeling. En die hoopt in deze zoektocht uiteindelijk te vinden wie die is. En ik hoop dat ik gewoon goed terechtkomt.
Ja, maar jullie willen bijvoorbeeld dat er paspoorten worden ingeleverd, toch? Door deze generatie.
Dat op een gegeven moment een nieuwe generatie kiest.
Marokkaanse paspoort?
Dat je kiest, nou ja, als je dat kunt. Want Marokkaanse paspoort, dat schijnt niet te kunnen. Maar bij Turkije wel. Dat je gewoon bij een eerste generatie zegt, nou, dat snappen we, dat je dan twee paspoorten hebt. Maar dat je zeker waar een land bijvoorbeeld een beroep doet, Turkije doet een beroep op jongeren om nog steeds de dienstplicht te vervullen. En dat moet je afkopen met een paar duizend euro. En vervolgens mengt Turkije zich in een oorlog in Noord-Syrië. Bij die generatie zou ik zeggen, maak een keuze. Hoor je nou bij Turkije voor je? Bij
maar dat krijg je bij Turkse jongeren niet voor elkaar, hoor. Die zijn nog nationalistischer dan Erdogan zelf.
Maar dat mag. Maar dan ben je wel Turks. Dus de vraag is wel, waar ligt jouw toekomst? En ik heb het gevoel bij jou dat jouw toekomst in Nederland ligt.
Ja.
Maar als je die keuze zou moeten maken, als dat zou kunnen?
Als ik zou moeten kiezen tussen een Nederlands en een Marokkaans paspoort,
ja,
dan zou ik kiezen voor het Nederlandse paspoort.
En zou je dat veel problemen opleveren met je familie, je naaste omgeving, of maak je dat niet uit?
Ik denk dat heel veel mensen het vooral begrijpen. En wie zou daar dan een probleem mee moeten hebben?
Ik weet niet hoe jouw familie erin zou kunnen staan.
Wat voor beleving heb jij daarbij?
Nee, maar de verhalen gaan toch altijd als jongens als Sieg kiezen voor het Marokkaanse elftal, dat het zou komen door de sociale druk van een naaste omgeving.
Ja, die sociale druk, daar heb ik een heel programma over gemaakt, Kaaskop of Mokro. En die sociale druk, een van de conclusies die ik heb getrokken naar aanleiding van dat programma, is dat ik vooral mijn eigen route moet uitstippelen. En als je rekening gaat houden met andere mensen, dan houdt dat nooit op. Dan heb je nooit een eigen leven. Dan word je in een hoek gedrukt en dan zul je nooit jezelf kunnen ontwikkelen en ontplooien. Tuurlijk heb ik gezeik gehad. Ik ben ook voor datzelfde programma door een vlogger verkaasd en vernederlandst en weet ik veel wat nog meer genoemd. Maar als je daarop gaat letten en je daar druk over gaat maken, dan kun je nooit je eigen weg inslaan.
Ik denk dat het wel goed gaat komen, Ajouad, als ik het zo hoor. Met jouw nieuwe rol. Ik ben er eigenlijk wel van overtuigd.
Ik ben ontzettend benieuwd. Heel veel succes.
Ja, en jullie ook heel veel plezier nog vanavond.
Dankjewel.
Dankjewel.
Goedjes.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Let's work together.
Het is eigenlijk een soort marktplaatsprincipe.
To replace the JCPOA.
Okay.
And get the Trump deal instead.
You can just ignore it.
We signed phase one of the historic trade deal between the United States and China.
Hij krijgt gewoon de zorg die nodig is.
Wilfred
Gené. Ja, volgens de Volkskrant de top 200 meest invloedrijke Nederlanders is Kim Putters de nummer 1. Hoe gaat hij om met deze bijzondere positie? En hij ziet hij vandaag samen met Gert-Jan Segers. MC zitten vandaag op de vakantiebeurs in de TUI-stand voor de mensen die nog even langs willen komen. Dat zijn er veel. Er schuiven ook veel mensen aan die even bij willen praten enzovoort. Die vinden het hartstikke gezellig. Die denken alleen dat het over voetbal gaat. En dat gaat het vandaag niet. Dat is pas maandagavond weer. En onze eigen DJ natuurlijk DJ Thomas Robson. Kim Putters, directeur, onder andere directeur trouwens, want je doet nog veel meer. Mag ik je trouwens zeggen?
Ja, graag.
Ja, van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Die titel, dat is wel wat, hè? Toch? Ja, dat is een dingetje.
Anderen maken die lijst. Ik vind het heel erg mooi dat... Ik vind het heel erg mooi dat het SCP en het onderzoek wat we doen gezien wordt. En dat ik het blijkbaar over weet te brengen.
Ja.
Maar verder voelt het ook wel een beetje ongemakkelijk hoor, zo'n lijst. Iedereen vraagt.
Je wordt niet 's ochtends wakker, je kijkt in de spiegel, daar staat hij, nummer 1.
En ik denk dan altijd, als iedereen gaat zeggen dat jij het meeste invloed hebt, dan zal het wel niet waar zijn, denk ik dan bij mezelf. Dan zijn er vast anderen die er niet op staan.
Oh ja, dat is dat calvinistische weer.
Zoals meneer Zegers die naast me zit, die staat er niet op.
Kim komt uit Hardingsveld-Giessendam.
Ja, de Bijbelbelt, hè?
Calvinistisch.
Ja, nee, als iets goed gaat, dan is het niet goed. Ben je een goed mens eigenlijk dan?
Dat probeer ik wel te zijn.
Maar je weet niet of je het bent.
Nou, ik niet altijd, denk ik. Dat is volgens mij geen mens. Maar ik probeer het wel te zijn. En ik denk dat het ook regelmatig wel lukt om in ieder geval bijdrage te leveren aan...
Wat is dit toch allemaal? Hè? We krijgen allemaal mensen met dit soort antwoorden. Ja. Een jonger iemand, Liesbeth Rasker, die zei... Nee, ik ben gewoon een goed mens. Ik doe gewoon mijn best. Ik maak fouten, maar dat hoort erbij. Dus ik ben gewoon een goed mens.
Nou kijk, wat ik denk dat goed is, zo probeer ik wel te leven. Maar dat hoeft niet te zijn wat jij vindt. En daarom aarzel ik een beetje. Omdat we met zoveel meningen, zoveel opvattingen over wat je goed vindt. Ik probeer mijn werk goed te doen. Ik heb een relatie met een man, dat vindt niet iedereen goed. Zo zijn er allerlei dingen in het leven die de een wat beter vindt dan de ander. Maar ik volgens mij leef
een katholiek
leven.
Opgevoed, maar je vader was Nederlands.
Nee, mijn moeder die is katholiek. Mijn vader is precies. Mijn moeder is katholiek, mijn vader Nederlands hervormd. En ik ben een beetje in beide kerken opgevoed. Daardoor ook een beetje misschien in between. Hoe zeg je dat? Niet echt van het een of het ander.
Nee. En dan gaat het even over je Veenbrand die je geschreven hebt, dat boek. En dan ging het ook over politieken, die hebben niet een duidelijke visie. Als je dan een Gert-Jan Segers krijgt, heeft hij die visie wel?
Nou, dus ja, ik vind dat ChristenUnie zeker een visie uitdraagt. Altijd al gedaan. En ik vind ook dat in de aanloop van de vorige verkiezingen... heb je ook in het boek, wat je geschreven... Mag ik je zeggen?
Zeker.
ook een visie neergelegd over bijvoorbeeld de scheidslijn in de samenleving. De verschillen tussen groepen. Wat dat betekent ook voor de manier waarop we samenleven. En ik vind wel dat de ChristenUnie daar een visie op heeft. Maar je zit in een kabinet met partijen... die daar allemaal soms net iets anders over kunnen denken.
Ja, en die geen visie hebben.
Nou, weet je, ik heb... natuurlijk 3 jaar geleden met de onderhandelaars voor het kabinet... om de tafel mogen zitten verschillende keren.
Ja.
Nou, en als je de inleiding van het regeerakkoord erbij neemt... is dat toch waar ze gezamenlijk toe gekomen zijn. Dat zijn 2 A4'tjes. Dat zou iedereen er toch nog eens even bij kunnen pakken. En daar staat best wel een analyse van... nou, waar ook onbehagen in de samenleving vandaan komt. Hoe we het vertrouwen zouden moeten versterken. Vraag 2 is of het kabinet daarin slaagde. Maar de analyse hebben ze wel met elkaar gedeeld. Ja, en dat is ook wel een visie.
Maar dat blijkt
maar er mag wel een tandje bij.
Zou
dat
net
dat
zeggen?
Zeg ik ook altijd.
Want in praktijk blijkt dat niet zo makkelijk te zijn. Om daar naartoe te komen.
Nee. Het is, laat ik zeggen, het gat tussen een visie die je opschrijft en maatregelen die je neemt, is soms inderdaad heel groot. En het is ook ontzettend ingewikkeld om echt iedere keer die brug te slaan. Maar toen Kim langskwam in de formatie, was dat echt een verademing. Want wij kwamen aan, toen als ChristenUnie mochten wij aanschuiven. En de eerste 2 weken hebben we het alleen maar over het vestigingsklimaat gehad. Hè. Dus onder andere over afschaffing dividendbelasting. En dat vond ik niet een hele fijne start. En toen Kim kwam, toen ging het toch over een visie, over een groter verhaal van waar staan wij nu? En dat je toch heel nadrukkelijk je vinger legt bij een groep mensen. Die heel makkelijk worden weggezet als mensen met, die vanuit de onderbuik reageren. Maar dat jij toch zegt, en in cultureel opzicht en in economisch opzicht... staan mensen langs de kant. En hebben ze het gevoel, niemand kijkt naar mij, niemand luistert naar mij... niemand komt voor mij op. En toen hebben wij ons voorgenomen, wij willen er voor alle Nederlanders zijn. Natuurlijk, ieder kabinet die zegt dat heel vroom. Maar vervolgens zijn wij wel over de arbeidsmarkt zijn we gaan nadenken. Hoe kunnen we die kloof daartussen flex... mensen met een flexbaan en een vastbaan. Hoe kunnen we die kleiner maken? Hoe kunnen we tussen huur en koop? Hoe kunnen we tussen nieuwkomers en oudkomers?
Maar ik
hoor
een tandje erbij. Misschien wel meer tandjes erbij, zegt...
Tuurlijk. Als het om visie gaat, hè, dan denk ik dat je ook af en toe even stil moet staan... en naar buiten moet kijken. Ook tussentijds, als je in een kabinet zit. En dan heeft het er toch wel alle schijn van... dat we echt in een meer fundamentele verandering van onze samenleving zitten. Als je kijkt naar de internationale economie... heel veel van de afspraken die we altijd maakten, die werken niet meer. Mensen vragen zich af of handel... handelsverdragen nog wel werk voor hen opleveren. Als je kijkt naar onze samenleving, we hebben heel veel dingen misschien wel overgereguleerd. Maar de slotsom is wel dat mensen met een arbeidsbeperking minder aan het werk komen dan meer. Dus als je al dat soort dingen bekijkt, dan is de hoofdvraag: gaan we nou naar de toekomst toe in Nederland een meer inclusieve samenleving hebben, waarin wel iedereen werk heeft, wel als je een arbeidsbeperking hebt mee kan doen, en zo kun je meer voorbeelden geven, hè? Of niet? En helpen de maatregelen daar nou bij? Dus ik ben er ook een groot voorstander van, dat het kabinet af en toe eventjes stilstaat en kijkt, wacht even, komen we beslagen ten ijs naar die toekomst? En daar vind ik wel dat zo af en toe het grotere verhaal over wat voor Nederland gaan we naartoe, wat steviger verteld
zou worden. Het aparte is, dat boek van jou, Gert-Jan, de verloren zoon in het verhaal van Nederland, dat gaat er eigenlijk een beetje over. Ja. Je verwijst ook nog naar Pim Fortuyn, de verwezing van deze samenleving. Ja. Mensen voelen zich eigenlijk nergens meer bij horen. Ja. Ontstaat de 40% mensen die onder druk staan in Nederland, ja, waar jij het ook over hebt gehad enzovoort. Dat is wel een beetje wat hier in dit boek staat, volgens mij, wat hier wordt geschetst.
Ja, en ietsje fundamenteler nog dan het boek daarvoor, waar jij net aan refereerde, Hoop. Want dat gaat over sociaal-economische scheidslijnen. En aan sociaal-economische scheidslijnen kun je vrij makkelijk iets doen. Hè. Je kunt met een paar procent extra, je kunt mensen iets meer inkomen geven, je kunt het minimumloon omhoog heffen. Dus er zijn een aantal scheidslijnen waar je echt met maatregelen gewoon iets aan kunt doen.
Ja.
Dit gevoel is, en wie kijkt er nou naar me om? Wie luistert naar mij? Hoor ik ergens thuis? Dat is eigenlijk veel existentiëler. Ja. En dat heb ik ook wel gezien op het Malieveld, toen het Malieveld een paar keer vol stond. Dat je denkt, ja, heel strikt genomen, dit is een goed land, dit is een mooi land. Mensen kunnen hun boterham verdienen. We hebben goede zorg, goed onderwijs. En toch is er een gevoel van verweestheid. Ja, waar je ook niet met een paar maatregelen zegt, jongens, we gaan een paar wetten invoeren en dat gevoel is weg. Nee, dat is
maar ook het vertrouwen in de leiders, de normale leiders, is ook een beetje aan het verdwijnen. Ze richten eigen organisaties op die boeren.
Exact, want je hebt dus LTO, dat is de officiële vertegenwoordiging.
Ja.
En dan heb je daaronder opeens nu inderdaad Farmers Defence.
Ja,
en dan heb je AOB, dat is de onderwijsbond. En opeens is het inderdaad PO in actie. En je hebt Bouwend Nederland en je hebt Grond in Verzet.
Want dat vertrouwen is aan het verdwijnen.
Ja, kijk, ik denk dat zeker ook als je naar de demonstraties van afgelopen jaar kijkt, dat daar wel een paar dingen spelen. Hè? Op het moment dat je structureel achterblijft met inkomen bijvoorbeeld, hè, waar de leraar of de verpleegsters ook over het Malieveld op gaan, dan kan dat ook gewoon een oprechte boosheid zijn. Dat betekent nog niet dat mensen meteen vinden dat het helemaal de verkeerde kant op gaat met de samenleving. Hè? Maar gewoon dat er iets verkeerd gaat. Als de Belastingdienst dingen doet die niet door de beugel kunnen, dan zijn mensen gewoon terecht boos. Dat betekent nog niet dat we pessimistisch over de toekomst zijn. Maar we zien ook demonstraties, bijvoorbeeld rond het klimaat, de schooljeugd ging de straat op. Dat was een demonstratie waarbij mensen zich echt zorgen maken over wat is die stip aan de horizon, waar gaan we naartoe en doen we het wel goed genoeg. Dus sommige dingen moet je gewoon beter organiseren. En daar kan je als kabinet denk ik sneller iets aan doen. En voor sommige dingen moet je echt wat meer visie op tafel leggen, omdat je dat niet allemaal gaat realiseren in die anderhalf jaar die je nog te gaan hebt als kabinet.
Maar als jullie mensen vragen, gaat het nou de goede kant op of gaat het nou niet de goede kant op, dan is er, als ik het goed heb, een meerderheid die zegt, ik maak mij zorgen.
Ja, het is in Nederland. Het is echt Nederlands ook natuurlijk. We blijven altijd een beetje 50-50. Maar het is bijna in 10 jaar tijd altijd net iets meer Nederlanders die aangeven dat het de slechte kant op gaat dan de goede. Vorig jaar hebben we een paar maanden gehad dat mensen ietsje optimistischer waren. Maar daar heb je helemaal gelijk in. Dus het algehele beeld is, we hebben veel te verliezen. Dat is denk ik ook zo in de Nederlandse samenleving. Hè? Want we zijn een welvarend land en er blijven groepen achter die ook echt wel met recht van spreken kunnen zeggen van ja, ik wil ook meedoen. Maar we hebben het gevoel dat dat op het spel staat. En dat gevoel is ook wel terecht.
Hè? Maar je hebt de vergelijking wel gemaakt toch met de boerensamenleving die er ooit was. Die ging naar de industriële samenleving. Maar dat ging niet zonder slag of stoot.
Zeker.
Sterker nog,
als je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je dat alle meer fundamentele veranderingen van samenleving nooit zonder conflict gaan. En je mag hopen dat we in de mensheid meer geleerd hebben om dat te voorkomen. En ik denk zelf dat die meer fundamentele verandering vandaag de dag, die heeft heel veel te maken met de technologische ontwikkeling. Ja. De andere manier van communiceren. We zijn continu met elkaar in contact, maar op een hele andere manier dan 10, 20 jaar geleden. En dat verandert onze relaties op de arbeidsmarkt. Het type werk wat we doen, flexvast. Het verandert de manier waarop we zorgen voor elkaar. We wonen niet meer om de hoek bij onze ouders, dus hoe ga je die mantelzorg doen? Het verandert eigenlijk al onze relaties. En dat is volgens mij niet iets wat het kabinet meteen kan bevorderen of terugdraaien, maar dat is gewoon de fundamentele verandering vandaag de dag, zoals destijds de boerensamenleving overging.
Maar jij zegt, ik hoop dat de mensen geleerd hebben. hebben. Maar denk je dat? De geschiedenis wijst toch ook uit dat wij niet echt leren en dat we steeds in dezelfde fout...
Nou, het begint ermee met het erkennen. Ik heb vorige week met Feike Sibisma, de CEO van DSM, een stuk in de krant geschreven. Wij hadden het dan over het sociaal contract. Maar waarom hebben we dat gedaan? Eigenlijk om eerst eens even te zeggen, delen wij nou met z'n allen die analyse? En hij sluit erg aan bij waar de gesprekken bij de kabinetsonderhandelingen ook over gingen. Maar er staan ook nog steeds mensen op het Malieveld. Dus de vraag is opnieuw aan de orde. Delen wij nou met elkaar die analyse dat er echt een aantal dingen anders moeten? Dan kunnen we het over oplossingen hebben. Dus Feike en ik hebben ook gezegd, laten we dat eerst constateren en ook nog eens tegen de politiek aanhouden. En ook in de samenleving vragen, wat zien jullie als oplossingen? Want één ding is ook duidelijk. Ik denk dat wij soms ook te veel van de politiek verwachten. Ook bedrijven moeten hun een tandje erbij doen als het gaat om duurzaamheid of om bijvoorbeeld arbeidsplaatsen voor mensen die minder makkelijk kunnen werken. Het is niet alleen de politiek.
Het gaat veel over koopkrachtplaatjes, heb je ook gezegd, maar het gaat bij jou ook over vertrouwen. Vertrouwen we elkaar nog en krijgen we dat vertrouwen weer terug in elkaar, toch? Dat probeer je in het boek ook duidelijk te maken.
Zeker, en vertrouwen ontstaat alleen daar waar mensen elkaar in de ogen kijken. En daar waar de burger uit het beeld verdwijnt. Dus we hebben bijvoorbeeld bij de Belastingdienst, je noemde het net, waar echt gewoon grote fouten zijn gemaakt.
Ja.
Daar was het proces, daar was het systeem, daar waren de regels belangrijker dan mensen. En ik heb gezien, daar waar je de ander in de ogen kijkt en uitlegt voor wat voor dilemma je staat en wat voor keuze je hebt gemaakt, kan die ander nog altijd niet met die keuze eens zijn, maar die zegt, oké, nu snap ik jouw verhaal. En is er in ieder geval de brug geslagen. En wat ik zie is dat, je had het net over de manier van communiceren, dat een overheid veel te vaak op afstand staat, veel te veel gericht is op regels, op processen en veel te weinig die menselijke maat heeft. En ik denk dat, als je het hebt over wantrouwen, dat zit heel diep.
Maar je had ook de jaren 30 erbij, hè? Op een bepaalde manier. Dus die spanning die er toen was, en dat er dan verlossers op staan en die dan zeggen van, wij kunnen het wel voor jou oplossen in de politiek. En dan noem je ook Baudet bijvoorbeeld, maar ook aan de andere kant Klaver volgens mij ook. Je noemt mensen die zeggen...
Het is een klimaat dat vatbaar is voor mensen met een laten we zeggen, messiascomplex. Of die denken van, ik heb makkelijke antwoorden. Je ziet nu, laten we zeggen, even plotgezegd, het gemodder in het midden van een paar politieke partijen die compromissen moeten sluiten, die heel vaak moeten overleggen om er samen uit te komen. Dan is het alternatief van de flanken, kan even heel, heel aantrekkelijk lijken. Maar het is nooit duurzaam, het is nooit goed. Het Nederland is altijd groot geworden, rond de tafel, in de polder, met elkaar overleggen. En daar is ook waar...
Maar Kim, hoe dreigend is die situatie? Nou, hoe vatbaar kunnen mensen zijn?
Nou ja, ik denk dat dat ook wel onderdeel is van die veenbrand die ik bedoelde. Ja. Kijk, Nederland is een land van coalities en compromissen. En wat je in de loop van de jaren steeds meer hebt zien gebeuren, is dat het sluiten van een compromis ook heel snel als kiezersbedrog wordt geformuleerd.
Juist.
Namelijk, jij bent toch de grootste partij geworden, dus dan ga je toch even regelen. Maar we vergeten dan wel even dat we niet in de Verenigde Staten leven. Bij ons komt niet iemand als Trump met de helft plus één aan de macht. Zo zit ons land niet in elkaar. Dus onze politici moeten compromissen sluiten, daarachter gaan staan. Maar daar hoort wel een ding bij, namelijk dat mensen het vertrouwen kunnen hebben dat ook ongeveer ieders belang daarin wel meeweegt. En daar zit denk ik voor een deel de veenbrand, dat mensen niet altijd ervaren dat hun belang aan tafel ook echt er nog toe doet. En dan ga je ook krijgen dat er natuurlijk ook politieke partijen die zeggen, wacht eens even, dat ga ik dan wel eens even op tafel leggen. Ja. Met wat steviger vuist op tafel dan die anderen dat doen. Dus waar de opdracht wel ligt, bij al die compromissen die gesloten worden, toch blijven vertellen dat iedereen daar baat bij heeft. Of althans, een groot
maar
deel van de
komt die boodschap nog aan? Want je zegt zelf, die onderlaag en ook een gedeelte van de middenlaag staat dus daar onder
druk. Dus je moet wel degelijk iets doen. Dus als wij, dat doen wij dus ook in ons onderzoek, hè, als wij constateren dat bijvoorbeeld in de gezondheidszorg juist de meest kwetsbare mensen door alle regels de bomen door het bos niet meer zien en niet eens bij het loket weten te komen, die krijgen dus niet de zorg die ze nodig hebben. Ja, dan gaat het dus niet goed. Dat moet je beetpakken. Dat kan niet anders. En dat kan je niet laten liggen. Ik noemde net de mensen met arbeidsbeperkingen. Dus om het vertrouwen te houden.
Hoe dreigend is die situatie? Want je maakte dat vergelijk van vroeger en dat escaleerde behoorlijk ook.
Ja, nou, ik noem dat omdat ik denk dat we moeten realiseren. Kijk, laat ik zeggen waarom ik het zeg. De alle vorige crisis van voor 2008, daar herstelden we allemaal zo ongeveer 2-3 jaar later, zaten we met koopkracht weer een beetje op het niveau waar het zat.
Hmm.
De laatste crisis heeft dik 10 jaar geduurd om daar weer bovenop te komen. Dat zegt iets. Dat betekent niet dat al het kabinetsbeleid slecht is geweest. Dat betekent niet dat alle bedrijven het slecht hebben gedaan.
Het systeem werkt niet meer.
Het veert niet meer mee. En dat is wel onderdeel van die probleem. Dus dat moeten we erkennen. En ik denk ook dat de boodschap ook naar een volgend kabinet is, dat we waarschijnlijk nog wat grotere beslissingen moeten nemen in hoe we onze economie, de landbouw organiseren, hoe we het onderwijs... Onderwijs is ook zoiets. Hè?
Ja.
Dat zal nog heel wat veranderingen moeten gaan doormaken in de komende jaren.
En toch ben ik wel wel optimistisch over de mate waarin wij compromissen kunnen uitleggen. Want ik zie precies wat jij net zegt. Hè, dus dat compromissen vaak als een soort nederlaag worden uitvergroot. Als je uitlegt wat je inzet was. Als je uitlegt voor welke dilemma's je stond en welke keuzes je hebt gemaakt. Dat snappen mensen. Want aan de keukentafel moeten wij ook compromissen sluiten.
Nee, ik ben daar ook niet al te pessimistisch over. Alleen, ik denk wel dat je... Weet je, dit is gewoon wat je continu moet doen. Omdat er is ook een sterke roep om te zeggen van nou, ik ga het wel even regelen als er ergens iets fout gaat. En dat is eigenlijk...
Maar het verschil is wel groter dat worden. Dat heb je zelf ook geschetst in dat boek, toch? Het gat wordt groter. Ja.
Dus wij zien dat die verschillen die verdiepen. Weet je, nog steeds gaat het in Nederland met heel veel mensen goed. Hè? Laat ik dat ook zeggen. Dat hoort ook bij iemand die het onderzoek kon vertellen, hoor je dat ook te zeggen. Maar wij zien wel dat als het bijvoorbeeld gaat het verschil tussen mbo-opgeleiden en academici. Academici leven langer in ons land. Ze hebben meer baankansen.
Ja, het is de elite die het voortouw moet nemen, waar je het steeds over hebt. Maar doen ze dat? Nou ja, doen ze dat voldoende?
Dat is dus mijn oproep. En dat is eigenlijk ook de oproep die Fijke Siebesma en ik nu samen doen. En dat is niet betekenisloos, want wij zeiden wel tegen elkaar, hij zit in dat bedrijfsleven, ik zit in de publieke sector. Ja. En we hebben eigenlijk nog niet eerder privaat en publiek dat samen horen zeggen. En dat is wel nodig. Nee,
en als jij weer samen met Fijke mag aanschuiven bij even een coalitieoverleg, wat zou jouw boodschap nu voor het huidige kabinet zijn?
Ja, ik zou heel erg zijn, neem Nederland mee in een verhaal voor de toekomst. En ik ga je nog een compliment geven ook. Ik zat afgelopen september, voor het eerst, en ik zit er al heel wat jaren bij in de ridderzaal bij de troonrede, en ik zat er voor het eerst met het gevoel, er wordt hier geen boodschappenlijstje verteld aan Nederland, maar er wordt een verhaal verteld over de verandering waar we in zitten. Ik vond het een nieuw soort troonrede en ik denk dat dat veel krachtiger moet. Nederlanders willen ook weten, we snappen best wel dat er compromissen gesloten moeten worden, maar we willen ook weten waarheen. Als je nu gaat kijken naar de hele stikstofcrisis, ik krijg het niet zo goed uitgelegd dat ik daar 100 moet gaan rijden en dat er dan daar een paar 100 huizen gebouwd mogen worden, maar ik kan het misschien nog wel accepteren als ik weet of jullie een beeld hebben waar Nederland over 10, 15 jaar staat en of ik me daar prettig bij ga voelen. En dat verhaal is nodig.
Huiswerk. Dat is nog niet voldoende, maar je bent toch trots op hem. Want je hoort ten eerste al wel dat er een aanzet is.
Nou ja, kijk, ik zit kritisch te luisteren natuurlijk ook naar zo'n troonrede, want dat is mijn vak. Ja. En dan vind ik, en ik uit ook kritiek hè, als dat nodig is, maar ik vind ook belangrijk om eindelijk een keer te constateren dat er een groter verhaal is waar een kabinet mee bezig is. Een kabinet reageert niet alleen maar met een voorstelletje hier en daar, maar we mogen ook van ze verwachten dat ze ons meenemen naar de toekomst.
Ook een VVD dat van heel veel standpunten van het eigen beleid een beetje afwijkt, dat is ook belangrijk in een tijd als deze dan?
Ja, ik snap dat het voor iedere partij lastig is, maar dan moet je in Nederland niet de politiek ingaan.
Nee. Maar is dat ook juist weer het voorbeeld van partijen die dan ook zien, het is voor het landsbelang groter dan onze eigen achterban die misschien wel boos kan worden, maar we moeten het voor het land doen?
Zeker. En ik denk dat je niet moet uitvlakken. Kijk, als partijen lang regeren, dan hebben ze ook heel wat gelaten voor het landsbelang. Dat kan niet anders in Nederland.
Nee.
En daar mag ook best een beetje erkenning voor zijn.
Dus je bent redelijk hoopvol, als ik het zo mag constateren.
Ja, ik ben een positief gestemd mens, maar ik denk wel dat je die analyse van waar komt het onbehagen vandaan, dat moet je recht doen. En ik denk dat dat wel steviger gedaan moet worden.
Ja, maar jij refereert wel aan de jaren 90, op het moment dat je fortuin erbij had. Nu zitten we weer in datzelfde verwezen gevoel.
Ja, dus dat is niet zomaar weg, maar het is inderdaad hard werken. Iedere dag en een groter verhaal vertellen. En daar waar bijvoorbeeld bij de Belastingdienst en een heleboel andere uitvoeringsorganisaties misgaat, echt repareren. En heel goed naar Kim Putters luisteren.
Ja? Jullie vinden elkaar wel aardig, of niet?
Nou, toen hij... Nou ja, ik zei het net al. Het was echt een verademing toen hij aanschaf. Je bent twee keer aangeschoven. In ieder geval toen wij erbij zaten. Want even verderop zeiden we, nou, laten we toch nog een keer Kim Putters erbij halen. En wat hij heeft gezegd, dat is inderdaad neergedaald in die eerste twee pagina's van het regeerakkoord.
Het gaat ook over bezieling, hè, deze?
Absoluut.
Ja,
absoluut.
Dat vind ik ook wel interessant. Want kijk, we komen wel uit een tijdperk waarin we zeg maar sterk economisch hebben nagedacht, systemen hebben ingericht. En we zien nu dat mensen ook in de zorg werken omdat ze er een passie voor hebben. We zien nu ook dat mensen voor de klas staan omdat ze er een passie voor hebben. En precies wat het SCP op tafel legt, is ook hoe mensen dit voelen. Dus ja, je moet naast een perspectief van bijvoorbeeld wat economen inbrengen, ook eens luisteren naar wat sociologen te zeggen hebben over wat mensen voelen en ervaren.
Ja.
En dat heb ik gemerkt in de laatste tijd, dat daar meer ruimte voor is om dat te doen. En ik denk dat dat een goede zaak is.
Dat wordt een nieuwe tijd, als ik het zo hoor. Toch? Laten we daarvan uitgaan.
Hoopvol
gestemd als we met z'n allen zijn in deze uitzending.
Zo is het.
Kim, bedankt.
Graag gedaan.
Oké, tot de volgende keer.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Ja, dit komt allemaal uit, net als die impeachment weer verder gaat.
President Trump knew exactly what was going on.
En dat heeft ook te maken met de verdeling van vliegbewegingen.
Er wordt al wat lang gekopt tussen priesters in Rome.
Het is een typisch Nederlands probleem, probleem van Schiphol, dat het plafond is bereikt.
Wilfred Gené.
Hoe gaat de luchtvaartsector om met de nieuwste stikstofuitspraak? Arjan Kers, de baas van TUI Nederland, vertelt er alles over. En zo zitten we alweer in het laatste half uur van de Friday Move, vrijdag 17 januari. We zitten op de vakantiebeurs en die is zo'n beetje leeggelopen nu. Terwijl het hier in de TUI-stand natuurlijk nog steeds ontzettend gezellig is. Want Cor is er nog. En gelukkig ook nog steeds Gert-Jan Segers. Je stond nog een lange tijd na te praten met Kim Putters.
Ja, ik heb veel te leren van hem.
Meen je dat serieus?
Ja, ik vind het een heel interessante man.
Ja, dat is je absoluut. Maar wat zou je nog van hem kunnen leren bijvoorbeeld dan?
Wat hij schetst over het lange termijn perspectief wat mensen nodig hebben. Ik denk dat dat een hele belangrijke notie is. En,
maar dat schrijf je ook in dit boek. Dat mensen juist dat nodig hebben. Dus
maar
dat
nu, hadden
heb
we het over de, nu hadden we het over de doorrekening van verkiezingsprogramma's. En van een nieuw regeerakkoord. En wat zijn instituut, het SCP, daarvoor zou kunnen betekenen. Dus dat.
Oké, naast je zit de managing director, moet ik zeggen, toch Arjan? Arjan Kers van TUI?
Ja, nou, titels zijn voor mij niet zo heel
CEO, belangrijk. CEO, mag ik dat ook zeggen of niet?
Je mag alles zeggen, maar titels
de grote baas.
Het allerbelangrijkste.
De grote baas. Maar wat stem je eigenlijk, Arjan?
Oh, ik heb heel lang in het buitenland gewoond, bij meer dan 25 jaar. En me heel weinig bezig gehouden met de Nederlandse politiek. En ik vind het fantastisch om vandaag naast Gert-Jan te zitten. Om...
Dus je gaat stemmen?
En stemde jij nooit toen in het buitenland? Want dat
nee,
mag wel.
Nee. Eigenlijk weinig mee bezig geweest. En ik ben nu 5 jaar terug in Nederland. En begin misschien weer wat te interesseren voor politiek ook. En goed te luisteren.
Maar zou ChristenUnie voor jou een optie kunnen zijn dan?
Nou, ik heb niet die achtergrond. Dus dat zal voor mij een stuk lastiger zijn.
Maar is dat nodig om een christelijke achtergrond te hebben?
Nou, dat vind ik wel een hele goede vraag. En ik moet eerlijk zeggen dat wat ik vandaag gehoord heb van Gert-Jan. Ja, dat vind ik wel. Hij heeft best wel een aantal standpunten waar ik me in kan vinden. Misschien niet in alles, maar zeker. Ja.
Want jullie hebben nog 35 wensen uitgesproken, zag ik. Op jullie laatste congres, toch? Dromen. Ja, 35 dromen.
Zeker. Er valt nog heel veel te wensen. Wij zijn overduidelijk een christelijke partij. Dus wij zeggen wij willen geloof en stem geven. Maar er zijn ook niet-christenen die zeggen. Hey, wij herkennen die waarden van de belangen van omzien naar elkaar. En menselijke waardigheid. En ik stem jullie. Ja, stemmen staat iedereen vrij.
Ja, toch? Lijkt mij ook. Ja. Absoluut. Wij zaten hier van de week toevallig ook, Arjan en ik dus, voor een congres. Dat ging over vliegen. Waarbij je op een gegeven moment ook zei, en dat zeiden ook die andere sprekers, onder andere de directeur van KLM Nederland. Die zeiden, het moet oppassen dat reizen niet het nieuwe roken gaat worden. Dat we op een gegeven moment een beetje gaan stigmatiseren. Hoe zie jij dat?
Nou, dat hebben we het afgelopen half jaar was dat wel een hele spannende. Omdat wij natuurlijk een vol malieveld hebben gehad met boeren. Die het gevoel hadden, wij moeten de prijs betalen. Dus jullie willen vliegen. Jullie willen een Formule 1 feest in Zandvoort.
Ja, zij willen trouwens ook wel vliegen, want zij gaan ook wel eens op vakantie. Hè?
Ja, maar het is toch een hele andere werkelijkheid. En zij hebben het gevoel, wij moeten bloeden. Ons bedrijf wordt afgepakt en wordt opgekocht. Want jullie willen zo graag met deze bijvoorbeeld zo'n reisorganisatie naar de zon. En dat snap ik wel. Dus waar we nu voor staan, we hebben inderdaad met stikstof te maken, is dat we allemaal iets moeten inleveren en dat we allemaal een beetje moeten inschikken.
Ja. 2,7% zorgt de luchtvaart geloof ik voor de uitstoot in de hele wereld, hè? Maar stikstof.
1%, 1%.
Eigenlijk 1%.
In Nederland,
is het 1%.
Ja.
Ze dachten 0,1 en dat. Maar goed, Remkes heeft wel gezegd, iedereen moet een beetje bijdragen. Hè? Dus bij jullie ligt ook de uitdaging van, hoe kun je compenseren? Hoe kun je die reizen compenseren? Hoe kun je minder uitstoten? Hè? Dus het ging over elektrisch taxi en in de toekomst kunnen we hopelijk elektrisch vliegen. Dus een beetje toekomstmuziek, maar. We dromen toch vandaag?
Ja, nou, ik denk dat het ook zeker een uitdaging gaat zijn de komende jaren. Wij als luchtvaartmaatschappij in Nederland hebben de eerste jongste vloot ook binnengehaald. Hè? Dus met de Dreamliner Max, die hadden al een lagere CO2-uitstoot. Dus ik denk dat dat ook een van de factoren gaat zijn de komende jaren. Hè? Dus toch wel investeren in innovatie, investeren in duurzaamheid. En ik denk dat onze sector, en dat vind ik wel vertoel wat onderbelicht, is daar al heel hard mee bezig ten opzichte van andere sectoren. Maar er is nog een hele lange weg te gaan. En ik denk dat we daar de afgelopen tijd behoorlijk goed mee bezig zijn geweest om de eerste acties al te nemen. We zijn gestopt met vliegvakanties aan te bieden, bijvoorbeeld naar Parijs. En daar ook een alternatief als treinverkeer neer te zetten. Moet je wel zeggen dat het niet overal mogelijk is, want die optie wordt vaak gegeven. Maar vliegen naar Barcelona voor €49 of 10 uur in de trein tegen een prijs van misschien €400-500 is natuurlijk niet direct een alternatief. Dus daar hebben we nog wel een grote uitdaging in.
Zou jij voor een Europese vliegbelasting zijn?
Als die vliegbelasting op een bepaald moment effectief Europees is en die opbrengsten ook geïnvesteerd worden in innovatie en duurzame aspecten, dan denk ik dat wij daar zeker mee kunnen gaan. Maar het verhaal vandaag is niet zo. Ja? Al die taxen die op het moment geheven worden op verschillende, ja, die gaan allemaal de schatkist in. En daar zijn wij natuurlijk wel tegen. Ik vind, als we spreken over duurzaamheid, dan moet je ook zorgen dat het geld waar je daarmee via taxen probeert te heffen ook op de juiste manier weer geïnvesteerd worden. En daar zijn heel veel mogelijkheden bij.
Maar het is natuurlijk, ik refereerde een tijdje eerder in deze uitzending aan mijn dochters die dan kijken naar, hey, wat gaan we van de zomer doen? Die komen met prijzen en bestemmingen aan. Ja, ja, voor mij, ging ik vroeger naar Appelscha.
Appelscha, ja, of de fiets.
Of Ameland. Ja. En ook reizen van school, dat was inderdaad een beetje dat niveau. En nu gaan ze inderdaad of naar Israël of naar Barcelona. Inderdaad, dat is zo ontzettend veranderd.
Nou, het is ook veranderd.
En dat is natuurlijk wel een belasting van de natuur.
Nou, je ziet op een bepaald moment dat mensen bewuster mee bezig zijn. Hè? Wij zeggen ook reis niet minder, maar reis bewuster. Vind ik wel heel belangrijk. Maar je ziet ook dat de jongere generatie, ik ben regelmatig in gesprek, ook gisterochtend weer met een groot groep studenten. Wij denken allemaal dat deze mensen heel erg bezig zijn met duurzaamheid. Dat zou ook zo moeten. Maar uiteindelijk, ze hebben één grote droom en dat is de wereld rondreizen. Nou, dat kan niet met de trein, hè? Dat is lastig. Dus zeker als je naar Azië, naar Zuid-Amerika gaat, dan heb je dat vliegtuig nodig. Is dat er nodig? Ik vind, je moet iedereen wel de kans geven om ook de wereld te ontdekken en te verbinden met culturen. Dat hoort er ook bij. Alleen, er zijn ook andere. We hebben vaker gezegd dat korte afstanden, kunnen we daar wat mee? Nou, daar zijn we ook zeker mee bezig om te zorgen dat we de komende jaren die korte afstanden met alternatief verkeer of vervoer kunnen aanbieden. Ja, alleen dat alternatieve vervoer is vandaag nog niet helemaal klaar voor.
Maar je moet een echte prijs voor een ticket betalen. Mm-hmm. En als je ziet wat je 30 jaar geleden voor een vliegticket betaalde en wat je nu betaalt, is het veel goedkoper geworden. Je kunt veel, veel verder. En het is veel minder belast. Bijvoorbeeld treinreizen of autoreizen, wat veel meer belast is. Ja. Dus in hoeverre is het een eerlijke prijs? Ik snap dat jij een bedrijfsbelang hebt om mensen verre goedkope reizen aan te bieden. Maar in hoeverre is die prijs helemaal eerlijk?
Ik weet niet of het een bedrijfsbelang alleen is. Ik denk dat ook het reizen en het genieten van vakantie mag niet alleen voor de elite worden. Ja, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Ik denk dat iedereen toch wel behoefte heeft aan. Wilfred had het er van de week over. Het hele jaar keihard gewerkt. En dan op dat moment eventjes eruit. Ja, dat gun je toch iedereen. En daar moet je bewuste keuzes in maken van wat je dan gaat doen. Dat kan dichtbij zijn. Er zijn heel veel mensen die vandaag de dag de auto pakken en richting België of Duitsland rijden. Maar voor de komende zomer zien we ook wel weer dat de grote massabestemmingen, laten we het zo noemen, zowel Spanje, Griekenland als Turkije, ja, daar gaat het grootste gedeelte van de Nederlanders komende zomer ook weer heen. We hebben de afgelopen maanden verschrikkelijk slecht weer gehad in Nederland. Ik denk dat iedereen wel weer behoefte heeft aan het momentje om een zonbedje te gaan leggen aan het zwembad, met je kinderen te gaan genieten. Ik denk dat dat heel normaal is.
Maar je hebt wel aangegeven ook in het gesprek dat je vindt dat de politiek ook jullie niet altijd even goed behandeld eigenlijk, toch? Dat overheerst er nog een beetje.
Nou, wat ik heel jammer vind, is dat het allemaal zo lang duurt. Ja, in het bedrijfsleven, vertraging, dat kost geld. Ja. Ja. Je moet zeker goed nadenken over de beslissingen die genomen moeten worden. Maar het mag ook niet alleen maar uitstelgedrag zijn. En dat gebeurt op het moment wel. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk.
Waarover dan? Noem eens een voorbeeld.
Nou, ik denk dat het verhaal rondom Lelystad, ja, dat, hoe lang loopt dat al? Ja, dat is niet nieuw. Hè. Dat is al sinds jaren en dag is dat al een issue. Ja, is het nou ja of is het nou nee? Ja, wij hebben een bedrijfsmodel wat daarop gebaseerd ook vaak is. Wat gaat de komende jaren gebeuren op Schiphol? Ja, niet vergeten dat Schiphol een belangrijk onderdeel is van de vakantieplezier en vakantiebelevenis van onze reizigers. Mensen gaan vaak 3 uur van tevoren naar Schiphol met hun familie lekker in het restaurant, eventjes die vliegtuigen al spotten. En daarna gaan ze, ja, dat hoort erbij. Ik denk dat dat ook een onderdeel van reis is.
Maar snap je wel ons dilemma dat wij met veel meer te maken hebben dan alleen maar de reissector? Wij hebben bijvoorbeeld ook met boeren en bouwers te maken. Dus als we hebben nu een acuut stikstof. Ja. Probleem, dus door die uitspraak van de Raad van State. En boeren schikken in, bouwers hebben met de gevolgen te maken. Dan is het toch logisch dat ook de luchtvaart, dat we daar ook naar kijken. Hey, maar die moet misschien ook even een tandje.
Ja, maar laten we wel heel duidelijk gaan als het om stikstof gaat. Wij bouwen geen vliegtuigen. Hè, dus uiteindelijk is dat lastig om daar op te doelen. Het enige waar wij hem bij kunnen dragen, of het enige niet, er zijn een aantal mogelijkheden. Wat ik al zei, op het moment dat wij de korte afstanden met een alternatief kunnen aanbieden. Hè, dus of het nou in Berlijn is, of Düsseldorf, of Brussel, of Parijs, of Londen. Dan heb je al een mogelijkheid om daar. Je kunt ook wel nadenken. De afgelopen dagen is er natuurlijk veel over gediscuteerd. Veel ideeën omhoog gekomen. We hebben het over taxi op Schiphol. Ja. Dat met elektrische karretjes kan gebeuren. Weet je? Dus er zijn zeker op dit moment best wel discussies over hoe wij onze bijdrage kunnen leveren. En daar staan we ook heel open in. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Onze sector, in dit geval de reissector, is een voorloper als het gaat om duurzaamheid. Dat moeten we niet vergeten. Ja? Dus onze bijdrage zal zeker geleverd worden. Maar geef ons ook de mogelijkheid.
Maar snap jij ons dilemma dat als wij een vol malieveld hebben met boeren die zeggen, ieder vliegtuig die ik overzie, dan denk ik, hey, dat zijn het zijn een paar koeien.
Ja, nou, ik kan me voorstellen dat het natuurlijk heel zichtbaar is. Hè, want ja, vliegtuigen komen constant over. Maar als je dan ziet wat uiteindelijk de bijdrage is. Of het stikstof van 1%. Dan denk ik, ja, weet je. Er zijn grotere en andere mogelijkheden om daarvoor te zeggen. Alleen ja, nu is de focus heel erg op vliegen geweest. En ja, ik vind dat moet wel heel goed geargumenteerd
worden. Jullie zijn niet zo van uitbreiding, toch? Met Lelystad begrijp ik ook, hè? Toch?
Of? Nou, wij staan heel kritisch tegenover verdere groei van de luchtvaart. Omdat het belasting is. Niet alleen belastend is. Niet alleen vanwege stikstof, maar ook vanwege CO2. Tegelijkertijd, ja, ik ben ook een keer een klant bij jou geweest. Ik ben vorige week ben ik naar Israël geweest. Ja,
met TUI?
Niet met TUI.
Nee, maar normaal gesproken wel, begrijp ik.
Nee, ik ben een keer, zeker. Ik ben een klant geweest.
Nee, ja.
Dus ik gewoon een coming out hier.
Nou, is wel grappig. We hebben ook een christelijke reisorganisatie binnen TUI. Dat heet Goed Idee Reizen.
Oh ja.
Dus ja, wij hebben ook verschillende doelgroepen die we daarover aanspreken. Nou, is toch fantastisch. Dus,
nee, dus ik ben niet tegen vliegen. Dus ik ben niet tegen inderdaad naar een verre bestemming gaan.
Alleen, maar de economische waarde van een luchtvaart. En dat wij een grote doorvoerhaven zijn, transfers en dat soort dingen. Is dat belangrijk voor onze economie ook of niet?
Dat heeft zeker waarde. Maar dat moet niet overdreven worden. Dus dat heeft een zekere waarde. Alleen ik vind dat er een eerlijke prijs voor moet worden betaald. Dat was mijn punt net. Alleen nu hebben wij dus te maken met verschillende sectoren. Ik noemde de boeren, de bouwers en dus ook de reissector. En die moeten we dus niet tegenover elkaar plaatsen. Zeggen, nou, we kiezen nu voor de een tegen de ander. Iedereen moet het gevoel hebben dat iedereen zijn eerlijke aandeel betaalt.
Nou, daar ben ik ook niet alleen het aandeel betaald. Iedereen zal een bijdrage moeten leveren aan, ja, laten we zeggen, aan een duurzame strategie voor de komende jaren. Ja, nou, dat vind ik ook belangrijk. En daar zijn wij volop mee bezig. Dus ik maak me daar aan de ene kant geen zorgen om, want dat was al in gang gezet. Aan de andere kant, de mensen moeten ook wel bewust zijn. Als ik van de week weer zie dat uiteindelijk dit jaar meer mensen gaan vliegen dan we eigenlijk verwacht hadden, want iedereen dacht, nou, dat gaat afnemen vanwege het toch wel jammer.
Vliegschaamte.
Ja, nou, jij noemt het, ik noem het niet graag, want ik vind het wel jammer, want uiteindelijk zie je dan toch, zijn de mensen dan bewust mee bezig, ja of nee? Ik denk het niet.
Daar zullen wij van dat die mensen opgevoed moeten worden. Dat is eigenlijk wat van de week ook de conclusie was. Nou, mensen zullen het zelf niet doen.
Nou, toch? Dat blijkbaar niet. Blijkbaar is prijs toch een heel belangrijke factor daarin. Ja. Ja, en dat zie je ook maar weer. Dat mensen dan toch gegund worden om die vakantie van de zomer te krijgen. Weet je? En ik vind het een lastige, want uiteindelijk... wij zien onszelf dat wij er constant mee bezig worden, onder druk gezet. We zijn natuurlijk op wat Wilfred ook zegt. Joh, je bent een beetje het vliegen wordt het nieuwe roken. Nee, dat kan niet zo waar zijn. Iedereen moet zijn moment gegund worden om eventjes uit te schakelen. Of dat dichtbij is, ver weg. Alle mogelijkheden. Maar je moet een bewuste keuze maken hoe je daarmee omgaat. Ja, en ik vind een heel simpel voorbeeld. Er zijn misschien een vriendengroep die in het weekend een vrijgezellenavond willen houden in Barcelona. Dat kun je ook in Antwerpen doen. En dan pak je de auto. Weet je, dat zijn de keuzes die iemand moet maken.
Eens.
Maar die reiziger die hier staat, want ik zag het hier vandaag weer blauw van de mensen staan. Ja. En die staan allemaal reisjes te boeken enzovoort. Die staan er toch iets anders in, klaarblijkelijk. Dus dat is de conclusie. Nou,
die staan er zeker anders in. Maar ik denk dat wij de mensen ook wel heel goed op aanspreken. Waar wij als bedrijf ook mee bezig zijn. Dat u ook weer een gedeelte van de opbrengsten investeert in bestemmingen. Hè. We hebben een Care Foundation, Twee Care Foundation. Die ook lokale projecten wereldwijd ondersteunt. Dat vind ik ook een toonbeeld. En daar zie je ook vaak dat op momenten dat daar een bijdrage voor gevraagd wordt, dat heel veel mensen dat ook doen. Ja, want wij tonen ook aan dat we met duurzaamheid bezig zijn. En dat gaat van begin tot het eind. Ja, dat doen we.
Maar is toch niet jouw bedrijfsbelang...
We hebben nog een heel klein beetje tijd. Dus wat is jouw laatste vraag dan?
Laatste vraag. Is niet jouw bedrijfsbelang dat diegene dat mensen dat toch in het vliegtuig naar Barcelona stappen en niet in de trein naar Parijs?
Nou, het bedrijfsbelang is denk ik heel belangrijk. Want uiteindelijk als we economisch niet gezond zijn, dan kunnen we helemaal niet bijdragen aan duurzaam beleid. Dus daar begint het natuurlijk ook mee. Dat is ook heel erg belangrijk. En wij zullen de komende jaren ook zorgen dat in principe die strategie waar jullie het vaak over hebben, de bijdrage vanuit de sector, op een bepaald moment ook zeker geleverd zal worden vanuit de reissector.
Al dus Arjan Kers, Managing Director van TUI. Ben je een goed mens eigenlijk, Arjan?
Dat zou je aan mijn vrouw moeten vragen.
Ja. Ja, dat is een lastige vraag. Ja, mensen vinden het heel lastig.
Mijn kinderen zouden misschien wat anders zeggen, maar ik weet het niet.
Ja. Dus, Gert-Jan, je gaat er de komende maanden over nadenken. Ik zou zeggen, doe het gewoon nog één keer. Gewoon voor het land.
Ik kom het jou
voor de toekomstvisie.
Ja?
Gelet op het
feit. Zou je me aanmoedigen?
Absoluut. Ik wil je weten, ik heb de laatste keer gestemd op jullie. En dat is meer omdat jij ergens voor staat, maar ook jullie partij staat ergens voor. Maar daar heb je een goed leider voor nodig. En ik denk dat jij de juiste man bent.
Zou je volgende keer weer op ons stemmen, denk je?
Zoals je er nu in staat, is de kans groot, denk ik. Ik schijn objectief te moeten zijn. Dat ben ik niet geheel, geloof ik, als journalist bij deze. Maar, ja. Maar verder heb je keihard aangepakt, toch, vandaag?
Zeker.
Ja. En jou ook, Arjan, hè? Keihard, hè?
Ja. En jij moet niet te hard werken, hè?
Nee, dat is waar. Dan ga ik hier op vakantie, waarschijnlijk met TUI. Okay. Bedankt, Arjan. Jij ook, Gert-Jan. En we zijn er volgende week weer met een nieuw... Wat wou je nog zeggen, Gert-Jan?
Waar staan wij?
Dat is verrekt. Nou ja, het is ook toevallig. Staan we met TUI. Nou ja, laat ik aan nu denken. Hè. Bedankt, tot volgende week. Dag.
Today is a very important day for me.
Ja, dit is echt een blunder. Dus als het aan Libanon ligt, gaat hij nergens naartoe.
Daar tegenover staat een dreigement van de Verenigde Staten.
Are you absolutely sure that this is climate change caused?
Men hoopt natuurlijk niet dat Iran wat gaat doen.
Om te zeggen, dat is natuurlijk geen heilig boontje. Dat is een echte boef.
Ik denk ook dat als Iran echt wil terugslaan, dat ze de tijd zullen nemen om iets goed voor te bereiden.
Alles wat ik de afgelopen week heb gehoord, zowel van Iran als de Verenigde Staten, neem ik met een klein korreltje zout.
Het is heel goed nieuws dat die harde Brexit, die is afgewend. En het blijkt dat hij vanochtend vroeg op het vliegtuig is gestapt met een begeleider van Ajax terug naar Nederland. En daar gaan we nu strafpunten voor krijgen.
Ja.
Elke keer dat zij in Engeland zijn, zitten de fotografen die reizen hun achterna.
Dit is explosief nieuws. Het is echt in de slaan als een bom.
En we kijken naar de sport, we kijken naar het nieuws, we kijken naar het weer.
Those days are over.
Dus we moeten gewoon ook even afwachten hoe dat allemaal verloopt.
Als ik terugkijk naar de jaarwisseling en je ziet dat er weer veel incidenten zijn.
The golden couple have decided they're quitting.
The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile.
Ja, ik kijk er heel erg van op.
I also called Prime Minister Mark Rutte of the Netherlands.
I'm not here to talk about how I managed to leave Japan.
Heb jij gisteren naar die andere talkshow gekeken?
Nee, ik was aan het werk.
Ja, maar heb je teruggekeken?
Nee.
En het Pentagon liet ook weten dat ze inderdaad goed voorbereid waren.
Rusland is natuurlijk niet blij met de moord op Soleimani.
The fact that we have this great military and equipment, however, does not mean we have to use it.
Wat er eerder allemaal is misgegaan en wat ik ook vandaag weer gehoord heb. Het schaamrood staat je echt op de kaken.
Niet alle raketten zouden zijn ontploft.
And we must all work together toward making a deal with Iran that makes the world a safer and more peaceful place.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.